Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Liende? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Laat me je voorstellen aan Pim Verlaan.
Ik begin op een hele jonge leeftijd met beleggen. Die horizon die jij hebt, gaat zoveel voordeel opleveren.
En Pim is een man met een missie. Iedereen veilig en verantwoord leren beleggen.
Als je echt iets wil leren, leer dat van iemand die één stapje vooruit loopt.
Hij legt je uit op welke manieren je kan beleggen.
Elke bank heeft eigenlijk zijn eigen beleggingsfonds. Ik hou daar helemaal niet van.
Op welke manieren je beter kan beleggen. En hij rekent je voordeel op de euro nauwkeurig uit.
192.000 euro minder rendement.
Zelf leren beleggen.
Niemand vertelt dit.
Pim dus wel. In Jong Beleggen, de podcast.
Nou, dat is toch fantastisch?
We pledge to you that we will root out the communists, Marxists, fascists, and the radical left thugs that live like vermin within the confines of our country, that lie and steal and cheat on elections and will do anything possible. They'll do anything, whether legally or illegally, to destroy America and to destroy the American dream. The real threat is not from the radical right. The real threat is from the radical left.
Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen aflevering 405. En welkom ook PG.
Hallo Jaap.
PG, als deze aflevering verschijnt is het Super Tuesday 2024. In 15 staten van de Verenigde Staten vinden voorverkiezingen plaats voor de presidentsverkiezing van november dit jaar.
Onder zowel de Democratische Partij als de Republikeinse Partij. Want voorverkiezingen zijn helemaal geen nationale verkiezingen. Dat is binnen partij besluiten. Nou, want we hebben het eigenlijk daar dus het meest 18e eeuwse politieke bestel dat nog volop aanwezig is. Met 19e eeuwse procedures. En die moeten de 21ste eeuw richting en perspectief geven.
En als we nu gewoon kijken wat er deze dinsdag aan de hand is. Bij de Republikeinen is het interessant om te zien of Nikki Haley nog een deuk in een pakje boter kan slaan. Of dat oud-president Donald Trump definitief het pleit gewonnen heeft. En bij de Democraten lijkt niks de huidige president Joe Biden in de weg te staan om opnieuw te kandideren.
Ja, dus eigenlijk zeg jij, waarom doen wij deze editie van Betrouwbare Bronnen? Want het is helemaal niet spannend.
Nee.
Het is weer Joe tegen Donald.
Precies.
Het is zoiets Ali tegen Frazier, de zoveelste rematch. Het had toch zo boeiend en zo spannend kunnen zijn, Jaap.
Maar waarom gaan we het dan toch over hebben?
Want het gaat om iets heel wezenlijks. The soul of the nation. Nog meer dan 4 jaar geleden.
The soul of the nation, waar Joe Biden het over had in september 2022. Daar hebben we toen een aflevering aan gewijd.
En Joe Biden had dat goed gezien. Dat moet je hem toegeven. Het gaat echt om de vraag, wie is Amerika? Wat is Amerika? Waarom is Amerika? En ook, wat wordt Amerika?
En over die vragen, over hoe zit dat Amerikaanse systeem in elkaar en wat betekent dat voor de politiek van vandaag, gaan we het hebben met een gast, Kenneth Manusama. Van hem verscheen afgelopen week het boek Democratie van het Wilde Westen, Recht, Racisme en Religie, een democratie onder druk. Welkom in Betrouwbare Bronnen, Kenneth Manusama.
Dankjewel, Jaap.
En we gaan met Kenneth kijken, Jaap, naar natuurlijk ook Super Tuesday. Want Super Tuesday is iets ook uit die historie van dat bestel. Want dat is niet zomaar op een dag besloten dat we Super Tuesday gingen doen. Dat is een soort klontering in dat rare 18e eeuwse Amerika met zijn 19e eeuwse procedures. En natuurlijk naar de actualiteit. Waar moet je op letten? Welke staten zijn het? Wat is er dan in die ene staat aan de hand waar je beter op dit moet letten? En in de staat ernaast moet je op iets heel anders letten.
Het gaat er dus over wat de Verenigde Staten en de democratie daar zo bijzonder maken, dat we het er eigenlijk altijd weer over zullen hebben, PG. De dag na Super Tuesday zal Biden trouwens de jaarlijkse State of the Union houden. Zijn grote toespraak in het congres. En die gaat hij natuurlijk meteen gebruiken als invulling van zijn plannen voor november, voor de verkiezing. Kenneth, ons gast. Jij woonde een aantal malen in de Verenigde Staten met je gezin.
Waar? In New York en zelfs in een hartje van Manhattan. Downtown Manhattan Financial District.
Dat is natuurlijk ook precies de plek waar Donald Trump vandaan komt voordat hij president werd.
In Manhattan kent alles en iedereen kent Donald Trump. Het is dan ook niet gek dat Donald Trump New York en Manhattan altijd verliest als het gaat om verkiezingen.
Ze kennen hem te goed.
Ze kennen hem te goed. Hij is al sinds de jaren 70 daar heel erg bekend. Als een rariteit, als een shenanigans, zoals de Amerikanen zullen zeggen. Ze weten precies wat voor vastgoedfiguren ze aan hem hebben eigenlijk in
New York. Er is toch in New York eigenlijk geen bedrijf waar hij als wanbetaler niet allemaal rekeningen heeft laten lopen die dus nooit betaald zijn?
Er zijn waarschijnlijk heel veel bouwbedrijven die nog een schuld hebben lopen met hem. Maar goed, hij had natuurlijk ook het
maar
allemaal
ook schilders allerlei en installateurs van verwarmingen en van lampen. En dat schijnt echt ongelooflijk te zijn.
Ja, de enige waar hij geen moeite mee had, het waren de bouwbedrijven die werden gecontroleerd door de mafioso in New York.
Over de politiek nu in Amerika, gebaseerd op eeuwen van tradities, gaan we het in deze aflevering hebben. Maar eerst, PG, zijn er nog nieuwe vrienden van de show?
Ja, Jaap, die zijn er. We love our friends. Dat geldt dus voor jou, darling Bart Ludolf. Voor Maria, Albert, Niels, Diederik en ook nog Ton en Mark die een donation deden, wat ook heel Amerikaans is.
En daar is zojuist ook nog Alessandra bijgekomen. En PG, we hebben nog een mailtje gekregen van Niels. Ik luister Betrouwbare Bronnen al vanaf aflevering 1 en moet met schaamte bekennen dat ik nu pas vriend ben geworden.
Niels toch.
Mijn vrouw en ik zijn geëmigreerd vanuit Nederland en we wonen nu aan de zuidkant van het Lago Maggiore in Italië. Onze zoon is ook geëmigreerd en woont tegenwoordig met zijn verloofde in België. Er zijn altijd wel spullen die heen en weer gebracht moeten worden en als we een auto vol hebben, rij ik voor een paar dagen op en neer. Enige tijd voordat ik vertrek, probeer ik te stoppen met het luisteren naar Betrouwbare Bronnen, zodat ik tijdens de rit ongestoord kan luisteren naar een paar afleveringen achter elkaar, terwijl ik door de Elzas naar Leuven rijd. Puur genieten. Dank jullie wel en ik hoop dat er nog veel afleveringen mogen volgen. Cordiali saluti, Niels.
Grazie mille, Niels.
En we hebben een mailtje gehad, PG, van Erik uit Utrecht. Hij hoort altijd dat spotje met Alexander Klupping, die oproept om vriend van de show te worden als je het nog niet bent. Er zullen toch inmiddels wel andere bekende vrienden van de show zijn dan alleen Alexander Klupping. Ik kan zijn promotietekst inmiddels wel dromen. Wordt het niet eens tijd om een nieuwe te vragen?
Wat heeft die man nou tegen Alexander? Ik vind het zo ontzettend lief van hem dat hij dat gewoon heeft aangeboden en zei dat wil ik, ga ik voor jullie doen. Dat is toch gewoon hartstikke aardig.
Je blijft Alexander dan ook regelmatig horen, maar luister deze uitzending maar goed af, want in deze aflevering zal je al een nieuwe stem horen.
Heeft Mark Rutte er een opgenomen, zodat we nu zeker weten dat hij weggaat?
Wil jij ons helpen? Ga dan naar vriendvandeshow.nl/bb.
Dit is Betrouwbare Bronnen.
Nogmaals welkom, Kenneth Manusama. Super Tuesday, wat is dat?
Super Tuesday is het moment eigenlijk waar de meeste presidentskandidaten zich wel op richten. Namelijk, dat is een verzameling van verkiezingen op één dag, waarop een aantal staten dus in één dag de verkiezingen houden. En er dus vervolgens ook heel veel delegates, heel veel afgevaardigden te verdienen zijn voor de conventie van de partij die dan in de zomer wordt gehouden.
Want die verkiezingen, die gaan niet om of je die staat wint of anderszins. Het gaat erom of jij hoeveel aan jou verplichte gedelegeerden naar het partijcongres, dat is de convention, worden gestuurd. En die mensen zijn dan verplicht, zoals vroeger was dat, om in de eerste stemronde dan op die kandidaat die dus in dat stadje of in die staat of in die buurt won te stemmen.
Ja, en bijvoorbeeld bij de Republikeinen wordt op Super Tuesday 1/3 van de gedelegeerden gekozen.
Dus als je daar, wij spreken in de helft van die Super Tuesday staten zou winnen, dan kan je dus een zesde van de gedelegeerden krijgen. Dus het is niet zo dat als je op Super Tuesday het heel goed doet, dat je als het ware al min of meer binnen bent. De media doen vaak alsof dat zo is. Het kan, en dat hebben we heel veel keren meegemaakt in de Amerikaanse recente geschiedenis ook, tot de allerlaatste staat, ik zal maar zeggen, tot American Samoa, ja, in de Pacific, tot die stemt, en dan heb je dan twee gedelegeerden, tot daar kan het gaan.
En Super Tuesday bestaat eigenlijk nog niet zo heel lang.
Nee, het hele fenomeen natuurlijk van de voorverkiezingen is een beetje schimmig. De kiezer komt er eigenlijk pas recentelijk echt te pas.
Het verhaal dat een grote traditie is van democratie, dat is gewoon flauwekul.
Kijk, de Amerikaanse democratie is ook in golven gegaan. En we hebben een aantal democratiseringsgolven gegaan. En dat hebben we eigenlijk niet alleen over de voorverkiezingen, maar ook over de algemene verkiezingen. Het volk die kwam er eigenlijk niet aan te pas. Alleen maar de prominenten binnen een partij. Die gingen onderling met elkaar overleggen. Bij de voorverkiezingen met name hun eigen staat. Wie ze naar de conventie gaan sturen en hoe die mensen moeten gaan stemmen.
Ja, dat was wat ze vroeger de smoke-filled rooms noemden.
In de smoke-filled rooms. En je kan het je voorstellen natuurlijk. De mannen nog in rok, hoed op, dikke sigaren erbij. Daarom is het ook smoke-filled. En vervolgens daar onderling gingen bepalen van hoe de delegates moesten zometeen, wie ze zouden zijn of hoe ze zouden moeten gaan stemmen bij de landelijke conventie.
En zoiets heette in zo'n staat binnen de Democratische Partij of de Republikeinse Partij een caucus. Dus als je nu een caucus hebt of een primary, een staat die dus nu nog een caucus heeft, heeft vaak nog hele ouderwetse, zoals in Iowa, hele ouderwetse regels die als het ware nog komen uit de tijd van de smoke-filled rooms.
Is dit niet, PG, zoals wij het onlangs bespraken in de aflevering over Sam van Houten, zoals het in Nederland eigenlijk in de 19e eeuw ook ging?
Het Amerikaanse kiesstelsel, in zijn lokale verknooptheid, dus ook de volgens Koen Blummer zo positieve kanten daarvan, die lijkt heel erg op hoe het in Nederland ging, namelijk dat je allemaal losse districten had, waarbij elk district weer zijn eigen manier van doen had, dat er dus ook geen wetgeving voor was, dat het ook ongelooflijk corrupt kon zijn, want ook dat was in Amerika in de 19e eeuw, tot ver in de 20e eeuw, en dat bepaalde families, bepaalde rijke mensen, gewoon in zo'n stad of in zo'n regio in feite het konden bepalen, zoals in het Engeland van de 18e eeuw. Daar komt het vandaan.
We hebben het inderdaad ook over redden. De burgemeesters, de congresleden, lokale, gewoon prominente donoren misschien aan de partij. Die kwamen bij elkaar om te bepalen inderdaad wie de kandidaat zou moeten worden. De gemiddelde kiezer, die was er niet eens bij. Die kwam pas later een beetje bij. En wat zij toen zeiden, ik heb het over vanaf 1830 zo ongeveer. Wat zij zeiden, dat was eigenlijk niet bindend. Hè. Ze gaven een advies. Al die prominenten konden een beetje gevoel krijgen van wat de gemiddelde kiezer misschien zou willen. Maar echt bindend was het niet. Het was eigenlijk een beetje een soort advies. Dus bij de conventie kon het pas echt gaan gebeuren. Van hoe alle voorkeuren van al deze smoke-filled rooms bij elkaar komen.
Dus daar werd welke kandidaat op de conventie.
Enorm.
Er werd echt enorm gedeeld in de conventie.
Maar Jaap, dat is niet alleen dus al in de 19e eeuw als een begin van democratisering. Ook omdat Amerika toen, al die staten, er kwamen elke 4 jaar onder elke president, kwamen er weer 2 of 3 staten bij. Dus het was voortdurend aan het in expansie. Dat betekent ook dat het systeem voortdurend ververst werd weer met nieuwe regio's, nieuwe mensen. Dat is een heel belangrijk element wat wij dus hier in Europa niet kennen. En die, achterkamertjes gedoe, dat heeft tot ver in de 20e eeuw heeft dat gedomineerd.
Maar als ik in Amerika een conventie van een partij bezoek, dan wordt die geleid door bijvoorbeeld de Democratic National Committee. En dan denk je, vanuit Nederland komend, dat zal dus wel heel erg van bovenaf georganiseerd zijn. Maar dat is dus niet zo.
Het plaatje wat wij nu hebben van deze conventies is inderdaad dat het eigenlijk een grote ceremonie is waar al lang van tevoren bekend is wie de kandidaat wordt. En dat het eigenlijk een soort begin van de grote campagne is, waar de kick-off speech wordt gegeven, waar inhoudelijk wordt gezegd waar het allemaal over gaat.
En een beetje een circus ook.
Een groot circus, moet veel media-aandacht ook voorkomen. Maar dat is het niet altijd geweest. Er werd al genoemd dat er veel gedeeld werd. Ik heb een mooi voorbeeld eigenlijk uit 1876 in de conventie, na Grant. Toen Rutherford B. Hayes uiteindelijk voor de Republikeinen de kandidaat werd. De latere algemene verkiezingen met Samuel Tilden werd één grote rotzooi. Een van de kandidaten had een campagnemanager, een floor manager. En het was John Marshall Harlan. Daar is mee gedeeld en hem is een Supreme Court zetel op een gegeven moment beloofd. Dus hij heeft gezegd tegen zijn kandidaat van geef op. Al onze stemmen moeten naar Rutherford B. Hayes.
Wist men dat er gedeeld was?
Tuurlijk wist men dat.
Men weet altijd dat er gedeeld. In die tijden wist men altijd dat er gedeeld werd. En was het ook niet zo van, ik mag je niks beloven. Nee, natuurlijk werd er.
Maar ze wisten dus ook dat ze ervoor terugkregen iemand van die groep in het Hoge Rechtshof.
Ja, dat soort afspraken, dat soort beloftes werden altijd gedaan. Maar het interessante nou is, deze John Marshall Harlan kwam inderdaad in het Hoge Rechtshof. En daarbij de bekende uitspraak Plessy versus Ferguson, waar het concept separate but equal werd neergelegd, waardoor segregatie in Amerika eigenlijk door het Hooggerechtshof werd goedgekeurd.
Want het idee van Amerika is natuurlijk, we zijn allemaal gelijk. Maar blijkbaar mocht je toch wel mensen scheiden.
Het Hooggerechtshof heeft gezegd in Plessy versus Ferguson dat inderdaad treinstellen gescheiden mochten worden. Je had een treinstel voor de witte mensen. Je had een treinstel voor de gekleurde mensen. Dat was tegen het zere been van, morele zere been van deze John Marshall Harlan. Die er volgens een tegenopinie schreef, een dissenting opinion schreef. Waar hij zei, na het aannemen van alle reconstructieamendementen na de burgeroorlog. Moeten wij een kleurenblind rechtssysteem, een kleurenblinde maatschappij hebben. Nou, die dissent is gevierd door de hele 20e eeuw heen. Maar wat wil nu het geval? De conservatieven hebben dat beeld van John Marshall Harlan gekaapt en het kleurenblinde maatschappij nu eigenlijk voor hun eigen doeleinden gebruikt. Zo zie je maar hoe een kleine deal op de conventievloer in 1876 eigenlijk doorwerkt tot nu via de figuur John Marshall Harlan.
Maar dit is interessant, want je ziet dus dat iets wat juridisch op een gegeven moment heel erg belangrijk was, doorslaggevend zelfs, in zijn tegendeel kan verkeren heel veel jaren later.
Zeker, de dissent die van John Marshall Harlan is op zijn kop gezet. En de conservatieven zeggen nu van ja, zaken als positieve discriminatie moeten we allemaal niet hebben. Want we moeten toch juist een kleurenblinde maatschappij hebben. Dus die kleine deal die eigenlijk Rutherby Hayes in 1876 het presidentschap, eigenlijk de kandidatuur in ieder geval opleverde. Heeft tot gevolg dat Harlan zijn dissent schrijft in het Hoge Rechtshof. Wat nu nog weer gebruikt wordt door de conservatieven.
Nou, dan denk je dat is een typisch 9e eeuwse smoke-filled room. Ik ga naar een andere convention, veel recenter. Die van 1980, van de Republikeinen. Ronald Reagan was de kandidaat. Had de keer daarvoor in 1976 uitermate nipt verloren van de zittende president Gerald Ford. Die verslagen werd door Jimmy Carter. En daar zat nog heel veel oud zeer. Nou, om dus de partij te verenigen, is toen achter de schermen, onder andere door Henry Kissinger, geïnitieerd dat Gerald Ford, dus de oud-president, zou dienen als vice-presidentskandidaat van Reagan. Niemand wist er iets van. Daar was dus nooit enige discussie of debat of iets dergelijks geweest met de kiezers. Men is tot het uiterste gegaan om als daar een soort compromisvoorstel te maken, dat de oud-president niet als een soort demotie zou ervaren als hij vice-president zou worden. Nou, daar kwamen ze ongeveer uit. En toen was het Nancy Reagan, die veel scherper was dan haar Ronnie in dit soort dingen, die dus zegt, ja, maar met deze bevoegdheden van vicepresident Ford is mijn Ronnie een soort, figurehead. De echte president is dan de vicepresident.
Want die bevoegdheden werden van tevoren al bepaald. Normaal kan natuurlijk een president zelf bepalen wat zijn vicepresident gaat doen.
En dat werd nu dus gedeeld. Onder andere door mensen als Henry Kissinger. Waardoor dus de rol van Gerald Ford in die regering. Hij werd een soort minister-president. Hij werd een soort de laatste hoogste adviseur van de president voor buitenland en defensie en dat soort dingen. En Nancy Reagan, die was heel wantrouwig van aard. En die zag dat haar darling Ronnie, dat daar niets van overbleef. Uiteindelijk heeft toen dus men gezegd, we gaan dit niet doen. En toen hadden ze dus geen vicepresidentskandidaat. En toen pas is dus iemand die in een café zat te drinken, want die wist, nou, mijn carrière is misschien wel over, de oud-partijvoorzitter, oud-ambassadeur in China van de Verenigde Staten gebeld, George Herbert Walker Bush. En de Bush-dynastie en ook de enorme betekenis van Bush junior, later met de val van de muur en met Gorbachev en wat dan niet, dat is dus ontstaan doordat er zo'n achter de schermen knoei smoke-filled room ding nog was in 1980.
Ja, is er overigens ooit een oud-president vice-president geworden na zijn presidentschap?
Nee.
Ik ben natuurlijk, zoals mensen misschien kunnen lezen in het boek, ben ik een John F. Kennedy adept. En we hadden bijna geen president John F. Kennedy gehad als in 1956 John F. Kennedy vice-president kandidaat was geworden onder Adlai Stevenson. Adlai Stevenson had in 1956, toen hij voor het presidentschap ging voor de Democratische Partij, gezegd van laat de conventie maar beslissen wie mijn vice-president wordt. En John F. Kennedy en de hele Kennedy-familie, zo ambitieus als het toen al was, en rijk natuurlijk, die zeiden van, oh, dit is onze kans. Maar uiteindelijk is John F. Kennedy geen vicepresidentskandidaat geworden. En dat is maar goed ook, want Adlai Stevenson verloor tegen de zittende president Eisenhower met maar liefst 15,4 punten. Hij kreeg maar 73 stemmen in de Electoral College.
Hij ging af.
Stevenson won maar 7 van de 48 staten. Dus hij ging volledig af. En als John F. Kennedy toen vicepresidentskandidaat was geweest, dan was hij waarschijnlijk nooit meer dat verlies te boven gekomen. En hadden we ook nooit een president John F. Kennedy gehad in 1960-61.
Het had nog gekker gekund. In 1955 heeft vader Kennedy, Joe Kennedy senior, een aanbod gedaan aan de majority leader in de Senaat, Lyndon Baines Johnson. Die heeft gezegd, jij wil president worden, de eerste zuidelijke president na de burgeroorlog. Alle olieboeren in Texas staan achter jou. Ik ga jou steunen. Ik ben bereid desnoods die hele campagne te financieren als jij mijn jongen, Jack, vicepresident kandidaat maakt. En daar heeft Johnson zeer serieus over nagedacht, ook met zijn mensen gepraat. En toen kreeg hij een bijna dodelijk hartinfarct. Als Johnson toen dus gezond was gebleven, was hij zonder enige twijfel de presidentskandidaat geweest tegen Eisenhower in 1956 met als vicepresidentskandidaat John F. Kennedy. En je weet, 4 jaar later was het precies het omgekeerde.
De voorverkiezingen waar we nu over hebben, die zijn dus in Amerika in elk staat anders geregeld. Is er nooit discussie geweest of dat niet gewoon voor de hele federatie hetzelfde zou moeten zijn?
Maar kijk, in eerste instantie werd het altijd door de partijen gerund. Maar de grondwet die zegt eigenlijk ook van time, place and manner van verkiezingen. Het is ook eigenlijk van de voorverkiezingen is aan de staten. Daarom hebben we inderdaad zo'n hele proliferatie en fragmentatie van allerlei verkiezingsregels. Hebben we de ene hebben we een caucus, de andere hebben we een primary. En we hebben laatst gezien hoe in Nevada bijvoorbeeld de staat een primary wilde houden. Maar de partij zei van ja, nee, wij willen een caucus houden. En alleen de uitslag van de caucus is voor ons bepalend. Dus je moet eigenlijk, als je wil weten hoe het gaat in Amerika, moet je eigenlijk in elke staat kijken wat ongeveer de regels zijn. En dat komt eigenlijk doordat de grondwet het allemaal heeft gedelegeerd aan, of gelaten moet ik zeggen, aan alle staten.
We krijgen dus op Super Tuesday, voor de gekken zoals Kenneth en ik, natuurlijk een heerlijke dag en nacht. Want per staat heeft iedereen weer zijn eigen traditie en zijn manier van doen. En als ik je nou eens ga vertellen in welke staten er allemaal gestemd wordt dinsdag. Dat is in feite een klein beetje ook toch wel een nationale verkiezing. Als die staten bij elkaar optelt. Want er is bijvoorbeeld een primary in het grote, grote leger in het noordwesten van Amerika, in Alaska. Er is een primary in de allergrootste staat met de meeste inwoners aan de westkust, namelijk Californië. Er is een primary in de allergrootste, zeer bevolkingsrijke en politiek machtige staat in het zuidwesten, Texas. Dan is er in het klassieke, typische zuiden van Amerika een hele serie. Arkansas van de Clintons, Tennessee, North Carolina, Virginia, dus dat die staat aan de zuidkant van Washington. Dan is er in het middenwesten ook een hele serie interessante staten. Denk eens aan Oklahoma, aan Colorado, aan Utah van Mitt Romney en de Mormonen. En bijvoorbeeld Minnesota, de typische Zweedse staat van Amerika. Dus zeer gevarieerde staten, wel allemaal Midwest. En dan New England, het klassieke oostkust van Amerika. Kleine staten als Maine en Vermont, waar Bernie Sanders vandaan komt. En het belangrijke grote Massachusetts. Dus van Boston, van Harvard en van de Kennedys. Nou, dan zie je dus al dat Super Tuesday ook interessant is, omdat het dus een soort beeld kan geven van wat de leden van de Democratische en de Republikeinse Partij, zeg maar, nationaal een beetje voelen. En dat is het interessante van Super Tuesday. Het is dus geen nationaal beeld van de verkiezingen zelf. Het zijn verkiezingen binnen de partij. Dus bijvoorbeeld, stel nou blijkt, ik zag een peiling, dat wordt in Virginia Nikki Haley maar 5-6% achter Donald Trump zou liggen. Als dat haar zou lukken in een paar van die staten, en zeker een staat als Virginia, dan is Donald Trump op een rare manier dodelijk getroffen.
Dus dit is ook de reden dat Super Tuesday ook voor de Republikeinen toch nog heel belangrijk is deze keer.
Precies. En bijvoorbeeld, het zou ook kunnen, rekenkundig, dat Joe Biden op Super Tuesday zoveel van die delegates haalt, dat het helemaal geen zin meer heeft dat iemand ook in een later moment nog zeggen, nou, ik ga proberen die Biden toch uit het Witte Huis te jagen vanwege dat hij te oud is en ik ben een Democrat. Hij kan een zodanige voorsprong opbouwen op Super Tuesday, dat gewoon niemand hem meer kan bedreigen.
Is dat nu eigenlijk al niet zo, Kenneth, voor Joe Biden?
Nou, er zijn inderdaad geen serieuze kandidaat tegen Joe Biden. Joe Biden is misschien wel zijn eigen grootste tegenstander. Gezien alle controverse rondom zijn leeftijd en hoe hij zich doet voorkomen enzovoorts. Maar tegelijkertijd is Joe Biden de gedoodverfde kandidaat, want hij is degene die het beste de anti-Trump coalitie, die hij ook in 2020 heeft verzameld, nu weer kan verzamelen. En dus is het niet echt spannend. We zien een Dean Phillips die een paar procentpuntjes hier en daar bepakt. Marianne Williamson, de self-help guru en yoga, zweverig iemand.
Niemand neemt die serieus.
Niemand neemt die serieus, maar die vervolgens die er eerst daar campagne had opgeschort, maar nu weer meedoet. Men ziet eigenlijk wel een soort ontevreden met Joe Biden. Maar goed, als we kijken naar het electoraat in bredere zin, en dus niet alleen maar de Democraten, dan zien we eigenlijk dat er wel mensen zoiets heeft van ja, Joe Biden is nog steeds, ondanks al deze kwesties rond hem, nog steeds de beste kandidaat om een coalitie te smeden die Donald Trump kan verstaan. Want daar gaat het eigenlijk voor de meeste mensen gewoon om.
Dus heel belangrijk wordt, grappig genoeg, niet de uitslag in die staten van Super Tuesday, maar de opkomst. Als de opkomst van de democratische leden, de geëngageerde Democrats, als die heel erg tegenvalt, dat mensen thuis blijven. Dus dan haalt Biden, noemen ze 93% in Minnesota, maar de opkomst was 30% van de opkomst van de vorige keer. Dan is er een probleem.
Maar waarom zou ik als democraat nu naar die voorverkiezingen gaan? Het gaat uiteindelijk toch om de verkiezingen in november.
Dat is traditie. Dat is een heel belangrijk punt, traditie. Men vindt het mooi, men vindt het spannend, men vindt het leuk. Men werkt er ook naartoe. Je moet onderschat niet dat dus binnen die partij een heel actief partijleven is. Dus je gaat ook dan daar naartoe. En daarbij komt nog iets. Die primaries zijn niet alleen over de presidentskandidaat. Die zijn ook voor de gouverneur, over de senator, over de dogcatcher, over de judge of the peace, over de sheriff.
Niet meer, hè? Dat las ik in het boek van Kenneth.
Dogcatcher niet meer, sinds kort niet meer, nee, klopt.
Hondenvangers worden niet meer gekozen.
Nee.
Maar wel bijvoorbeeld burgemeesters in belangrijke steden. Dus als jij denkt van in Minnesota haalt Joe 95%, ik blijf thuis. Maar dat betekent ook dat jouw kandidaat voor jouw kiesdistrict, of voor de Senaat of jouw burgemeester, dan ook jouw stem niet krijgt.
Het cijfer van de opkomst in deze voorverkiezingen is inderdaad, denk ik, echt super belangrijk. Degene die op zullen komen, dat zijn inderdaad de hele geëngageerde stemmers. We zagen natuurlijk in New Hampshire van een paar weken geleden dat Joe Biden won in New Hampshire, terwijl die eigenlijk helemaal niet eens op het stembiljet stond.
Hij werd gewoon bijgeschreven.
Hij werd er gewoon bijgeschreven omdat er een hele campagne bezig was. Tegelijkertijd, er was een hele campagne nodig, omdat het inderdaad het enthousiasme rondom Joe Biden nou niet echt fantastisch is. Er is dus inderdaad, het opkomstcijfer van de voorverkiezingen zal ons heel veel vertellen over het enthousiasme, waarvan we eigenlijk al weten dat dat lager is dan in 2020. En dus is het een boodschap richting Joe Biden en zijn campagne om proberen dat enthousiasme weer op te wekken.
Er is ook een actueel dingetje, wat je trouwens ook bijvoorbeeld de afgelopen week in het Verenigd Koninkrijk hebt gezien, dat een minderheid in de kiezers ook heel erg naar het gedoe tussen Israël en Gaza kijkt en vinden dat in Amerika Joe Biden te veel aan de Israëlkant staat. En die mensen zouden wel eens kunnen zeggen, wij komen nu niet opdagen.
Dat zou zeker kunnen en het is wel interessant. Het zijn vaak de jonge kiezers en het geeft eigenlijk een bredere ontwikkeling aan in het electoraat. Er zijn veel jonge kiezers. Het kiezerspopulatie is veel diverser dan voorheen. En daarom hebben ze ook allemaal veel minder met die Amerikaanse tradities. Met alle Amerikaanse axioma's, zeg maar, die er altijd zijn. De Amerikaanse mythes. America is the greatest country in the world. Dat soort taal, dat pikt dit electoraat eigenlijk niet helemaal meer.
Toch is het interessant dat in de staat Michigan, waar voorverkiezingen waren, waar dus een heleboel pundits riepen, oh, Biden gaat daar klop krijgen, want er zijn heel veel Arabische kiezers en die zijn boos over Gaza en die jongeren zijn allemaal heel links, die zijn Bernie Sanders jongeren, Bernie Sanders, allemaal. En wat bleek? De opkomst was in Michigan heel hoog en Biden heeft een verpletterende overwinning gehaald. Dus al die verhalen en over dus die sterk Arabische delen van Detroit, die bleken af en toe niet te kloppen.
Maar de grote vraag is natuurlijk waarom daar de opkomst zo hoog was. Want de opkomst is ook wel hoog juist omdat men uncommitted wilde stemmen. Dus wilde zeggen van ik stem niet voor Joe Biden, ik stem voor niemand eigenlijk, maar laat me mijn stem wel gelden. De vraag is of ze bij de algemene verkiezingen alsnog wel opkomen dagen voor Joe Biden. Daar ligt de uitdaging om die opkomst inderdaad bij de algemene verkiezingen wel hoog te houden onder deze groep. En dan gaat de komende maanden wat er in Israël-Gaza gebeurt, gaat daar meespelen. Nogmaals, omdat de jonge kiezer, de diverse kiezer en inclusief de zwarte kiezer veel meer van doen heeft tegenwoordig met wat er inderdaad met Israël en Gaza gebeurt.
Want als je bij minderheid hoort, dan denk je van ja, die Palestijnen daar, die zijn ook een minderheid en die zitten daar onder de knoet. En dat gevoel hebben wij soms in ons eigen land, in Amerika, ook.
Het zit in het anticoloniale narratief wat heel erg speelt op de college campuses, op de universiteitsgronden, onder jonge, diverse mensen van kleur. Daar speelt dat heel erg. En dus alle veronderstellingen dat Amerika altijd pro-Israël is, Amerika het beste land in de wereld is, die gelden voor dit soort stemmers niet meer. Dus als Joe Biden inderdaad zegt van, we blijven Israël steunen, we blijven inderdaad geld en wapens sturen naar Israël, dan kan dat nog zoveel wrevel opleveren dat deze kiezer gewoon thuis blijft. Ondanks het gevaar wat de Biden-campagne zal roepen, namelijk Donald Trump is aan de horizon en we krijgen misschien een autoritaire president. Dit one-issue kiezersblok, die zal daar een stuk minder gevoelig voor zijn van zulke boodschappen.
De vraag is of dat bestaat als blok. Het is altijd bij elke verkiezing in Amerika, zeker dus de nationale presidentsverkiezingen, het gaat om get out the vote. Het gaat erom dat de mensen die zeggen, ik heb sympathie voor die kandidaat, dat ze ook gaan. En vandaar dus dat Trump en zijn aanhang ook zegt, nee, briefstemmen, nee. We moeten het vooral zo moeilijk mogelijk maken.
Er is een fenomeen waar ik toch even iets over wil vragen. Ik lees er in de Nederlandse media niks over, maar wel bijvoorbeeld in The Hill, Amerikaans medium, lees ik af en toe over een clubje dat heet No Labels. En die pretenderen dat ze misschien wel een onafhankelijke presidentskandidaat het veld in willen sturen. De voorzitter daarvan is Joe Lieberman, die ooit running mate was van Al Gore. Toen zat hij dus nog in de Democratische Partij. Hij is er op een gegeven moment uitgestapt. Zou dat nog kunnen gebeuren, deze verkiezingen? Dat er een onafhankelijke kandidaat komt die ook nog best wel wat stemmen kan halen?
Er zijn eigenlijk altijd wel derde kandidaten geweest die inderdaad procentpunten afsnoepen en een grote invloed kunnen hebben. No Labels krijgt nu wat meer media-aandacht in Amerika, omdat ze pretenderen in ieder geval dat ze heel erg centristisch zijn, heel erg in het midden zitten. Dat ze wars zijn van de polarisatie.
Kan dus een gevaar zijn voor zowel de Republikeinen als de Democraten.
Ligt er een beetje aan wie inderdaad op de proppen komt. No Labels wordt eigenlijk gefinancierd door Republikeinse donoren. Dat moeten we goed in het achterhoofd houden.
Ze zijn dus een soort spoiler voor de aanhang van Biden om op die manier Trump te bevoordelen.
En de vraag is inderdaad of ze opzettelijk inderdaad een spoiler willen zijn om Trump inderdaad in het zadel te krijgen met een minderheid van de stemmen.
Er wordt zelfs al gezegd, misschien gaat Chris Christie, die natuurlijk Republikein is en het eerst opnam intern tegen Trump, dat die de kandidaat wordt.
Ik denk dat Chris Christie de calculatie zal maken dat hij inderdaad daarmee juist Trump een voordeel zou geven en het zou niet doen. Er was ook een belangrijke mogelijke democratische kandidaat, namelijk Joe Manchin uit West Virginia, die heel veel zaken heeft tegengehouden in het eerste jaar van Joe Biden's regeerperiode. Heel erg uit een conservatieve staat zit.
En die komt, senator, hè?
Senator. Hij heeft gezegd van ik ga het toch niet doen. Want ik denk dat hij ook heeft ingezien inderdaad dat dan Biden sowieso gaat verliezen. Dat er veel stemmen naar hem zouden gaan en Trump alsnog de overhand zou krijgen.
Ja, verdelen en heersen, heel concreet.
Nikki Haley is gevraagd van, zou je geïnteresseerd zijn om inderdaad onder het No Labels predicaat ook verkiesbaar te zijn? Zij heeft gezegd van nee ook. Dus eigenlijk zie je wel dat het hele No Labels een beetje aan het imploderen is. En dat iedereen ziet van ja, jullie zijn te veel. Spoiler.
En heb je trouwens zo'n club als No Labels nodig? Kan Nikki Haley na dinsdag, als het binnen die Republikeinen niet echt goed doet, dan toch nog misschien besluiten om onafhankelijk de verkiezingen in te gaan?
Dat ligt een beetje aan hoe ze de volgende vraag beantwoordt, namelijk, wat wil ik doen na 2024? Wil ik misschien nog kandidaat zijn in 2028? Of ziet ze zichzelf misschien bijvoorbeeld als de grote redder van de Republikeinse Partij met de calculatie. Trump gaat zo meteen verliezen. De MAGA-supporters die verdwijnen naar de achtergrond. En de Republikeinse Partij keert weer terug naar zijn roots, het echte conservatisme. Mensen die nu worden beschuldigd van rhinos, Republicans in name only. Dat we hier gewoon de establishment Republicans binnen de Republikeinse Partij de macht krijgen. Hè? Dus dat het Trumpisme wordt afgeserveerd.
I'm the one that saves the Republican Party.
En er is een heel interessant signaal voor. Want in de Republikeinse Partij is er altijd de verplichting, min of meer. Het hoort dus tot de regels binnen die partij. De zogenaamde pledge. Jij moet, als jij kandidaat wil zijn, en dus bijvoorbeeld ook geld kunt krijgen uit de partijkas, een pledge doen. Jij moet het beloven dat na de convention jij de kandidaat van de Republikeinse Partij, die op de convention wordt gekroond als presidentskandidaat als je die voluit zult steunen. Ja, dat heeft het, heet ook wel in Amerika spottend het 11e gebod uit de Bijbel. You speak no ill of a fellow Republican. En Nikki Haley heeft die pledge getekend. En heeft nu gezegd dat zij zich van die pledge ontbonden acht. Want het partijbestuur van de Republikeinen wordt overgenomen door de familie Trump. En zij zei dat is dus niet meer het partijbestuur van de Grand Old Party, de GOP, zoals dat hoort vanuit de geschiedenis. Dit is dus, zegt zij, in feite niet meer mijn partij.
He's just trying to control as much as he can control. But we don't want a king in America. That's the problem.
Gezien ook alles wat ze heeft gezegd de afgelopen weken over Donald Trump, lijkt ze toch wel in ieder geval die schepen aan het verbranden te zijn.
Of ze doet wat jij dus zei, dat ze heel slim calculeert, en ik sluit dat helemaal niet uit bij haar, dat ze zegt, als ik me nu zo heel principieel opstel, dit is niet meer de partij van Reagan en Bush en James Baker en Condi Rice en dat soort mensen, dat ze daarmee als het ware haar kaarten zet op juist dat deel van die partij die als Trump zou verliezen. En Trump is ook bijna 80, ja, dan is het over. Dat die zich dan als het ware kan herstellen. En dan heeft zij als het ware, ze zegt, ik heb schone handen.
Het lijkt bijna alsof ze campagne voert voor Joe Biden. Want haar aanvallen op Donald Trump worden steeds persoonlijker, worden steeds scherper. Waardoor ik inderdaad zeg van, nou ja, de Trump-partij zal niet haar partij meer zijn. Ze rekent misschien op een nieuwe, als het ware, Grand Old Party. Maar eigenlijk lijkt zij nu ook net als Chris Christie te gaan van, ja, ze spreekt het niet zo uit, maar eigenlijk denkt ze van, Donald Trump moet geen president worden. Ik blijf hem aanvallen. Ik wil zometeen mijn partij terug. En na november 2024 zien we wel weer verder met mijn carrière.
En je ziet dus nu ook dat het Biden-Harris headquarters, zoals dat zo mooi heet, ook online op Twitter en zo, dat die dus allemaal filmpjes van bijvoorbeeld Nikki Haley verspreiden. Zo van, nou ja, als Donald Trumps eigen ambassadeur bij de Verenigde Naties, een zeer succesvolle gouverneur van de Grand Old Party, de Republicans in South Carolina. Nou, conservatieven krijg je bijna niet. Als die over Trump dit soort dingen zegt, dan gaat u toch niet op die man stemmen. Dan stemt u toch maar liever op Joe Biden.
Als je naar haar kijkt, haar opvattingen vanuit Europa, dan zie je dat ze Oekraïne steunt. Ze is ook voor de NAVO. Maar ze heeft ook ooit in de Tea Party hoek gezeten. Dus met andere woorden, hoe opportunistisch is zij?
Dat ze opportunistisch is, dat staat buiten kijf. Alleen dit buitenlands beleid is klassiek Republikeinse partij. En is denk ik het punt waar ze het meest van overtuigd is. En wat
dus
het
zeg maar,
eigenlijk het meest authentiek is.
Naar Bush en daarvoor nog Reagan, dan die vonden ook de NAVO heel belangrijk bijvoorbeeld. En dat is een groot verschil met Trump.
Ja, zeker. Dus de mate waarop Nikki Haley nu inzet op van, we moeten en ook Oekraïne blijven steunen. We moeten de NAVO moeten we handhaven. Ik zal ook artikel 5 van de NAVO-verdrag ook altijd blijven honoreren. Dat is echt wel.
En het anti-Putin verhaal, wat zij ook houdt, dat moet je natuurlijk altijd ook weer. Dat is primater in een politiek, binnenlands politiek zien. Als jij zegt, Poetin is een gevaar, Poetin bedreigt ons, dan zeg je dus ook, Trump is een gevaar. Want dan zeg je dus dat al die mensen die zeggen, nou ja, Poetin, ja, he's a great guy. Die zet je daarmee natuurlijk in de hoek van de vijanden van het vaderland.
Ja, ze verwijt, Hinneke Haley verwijt Trump dan ook inderdaad het aanschurken tegen alle dictators van de wereld. En ja, daarmee disqualificeert ze hem eigenlijk ook voor de Amerikaanse democratie. Dat bedoelde ik met hoe scherp die aanvallen wel niet zijn geworden de afgelopen weken. Dus als we kijken, als we het hebben over het buitenlands beleid, dan is Nikki Haley en Joe Biden zijn eigenlijk de beste keuzes inderdaad voor de Europeanen. Zal er ook bijzonder weinig veranderen, denk ik, in het buitenlands beleid. Maar dit is wel een meest authentieke standpunt van Nikki Haley, wat ook komt uit de klassieke Republikeinse doos en waar we ook op kunnen vertrouwen.
En het grappige is dus dat dus die klassieke Republikeinse doos, zoals je dat zegt, dat die in heel veel onderdelen niets te onderscheiden is van de liberal, meer vooruitstrevende, democratische doos van Joe Biden. Want dat is wel heel opvallend.
Nee, dat klopt inderdaad. Op dat punt inderdaad wel. Joe Biden inderdaad wordt al inderdaad gezien als een centrist. Een bijna conservatieve democraat. Een corporate democrat wordt hij ook wel genoemd. Ja, en die schurkt inderdaad aan met mensen als figuren als Nikki Haley. Want wat zal Joe Biden zeggen? Maar ja, daarmee kan ik zaken doen. En kijk, ik ben al meer dan 50 jaar zaken aan het doen met dit soort gewone, tussen aanhalingstekens, republikeinen. Dus ja, Ik denk dat menige...
Dus hij maakt haar als het ware een soort bewijs van zijn bipartisan gematigdheid. Ik kan zelfs met een Nikki Haley kan ik goed opschieten. Wij kunnen samen dingen voor het land doen. We denken verschillend partijpolitiek. Maar bijvoorbeeld als het gaat om Oekraïne en het bestrijden van Poetin. Dan zitten wij op één lijn en wij gaan niet vrijen met Kim Jong-un. Nee,
deze verkiezingen gaan ook niet zozeer... gaan eigenlijk niet om Joe Biden, die gaan niet over Nikki Haley, die gaan over Trump, net als 2020. Daarom is, waarom wordt Biden getolereerd als zijnde degene die het de beste kans maakt om Trump te verslaan? Want dat is nog steeds, net als 2020, het belangrijkste.
Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met betrouwbare bronnen.
En we praten met Kenneth Manosama, schrijver van het nieuwe boek Democratie van het Wilde Westen. Heel interessant, in jouw boek schrijf je op een bepaald moment dat de verkiezing van Barack Obama een sleutelmoment was in de politieke geschiedenis van Amerika. En je schrijft ook dat eigenlijk voor veel mensen in Amerika ook een moment was waarop ze dachten, wij raken nu heel veel kwijt van waar Amerika altijd voor gestaan heeft. En dat leidde uiteindelijk tot de verkiezing van Donald Trump.
De verkiezing van Barack Obama, de eerste zwarte president van Amerika, was eigenlijk het beginpunt van een periode. En ik identificeer de periodes in mijn boek. Die beginnen altijd met een punt van optimisme. En de verkiezing van Barack Obama was het begin van de periode waar we nu nog steeds in zitten.
Wat was de periode daarvoor?
De periode...
Die eindigde?
De periode die eindigde was eigenlijk de periode na de burgerrechtenbeweging.
Dus niet naar Reagan, maar in feite naar Martin Luther King.
Toen de periode die begon eigenlijk met de desegregatie in 1954, Brown versus Board of Education, toen de scholen geïntegreerd moesten worden.
Dus zeg maar het einde van de apartheid in de Verenigde Staten.
Ja, vind ik een zwaar woord, apartheid, maar inderdaad. Dat was het moment van optimisme. We zagen natuurlijk de Voting Rights Act, we zagen de Civil Rights Act, de burgerrechtenbeweging, Lyndon Baines Johnson. Maar als reactie daarop kwam er een enorme conservatieve wind. Die werd door Richard Nixon bij elkaar gebracht in de Silent Majority. Een term die we tegenwoordig ook wel in Nederland wel eens horen. Werd doorgezet door Ronald Reagan. En één rode draad daarin is wel eigenlijk nog steeds de voortdurende onderdrukking van de zwarte bevolking. En het instrument wat daarmee het meest tot de verbeelding spreekt, is de zogenaamde war on drugs. De war on drugs, alle drugsgebruik en handel moet worden bestreden. Maar die war on drugs die trof disproportioneel de zwarte bevolking.
Ja, dat was trouwens een hobby van Nancy Reagan, de first lady toen.
Say no.
Maar die was al ingezet onder Richard Nixon.
Want het thema inner cities en crime, dat waren thema's van Nixon in zijn campagne in 1968. En iedere Amerikaan die een beetje de krant las, die begreep dat dat dus hondenfluitjes waren voor zwarten moeten niet uppity worden, zoals dat zo mooi heet. Ze hebben nu vrije rechten, dat heeft Johnson voor gezorgd, dat gaan we niet terugdraaien. Maar ze moeten geen grote mond krijgen. Ja. Dus dan ging je inner city crime, dan begreep iedereen wat je bedoelde. Wie woonde er dan in die arme buurten waar er hoop is? Oh ja, dat zijn geen witte mensen.
En vervolgens moeten er law and order zijn. En dat was het misschien nog het meest duidelijke hondenfluitje. Hebben we ook in Nederland gezien de afgelopen jaren. Maar dat moment dus dat Barack Obama wordt gekozen, is dus eigenlijk het verlies van het conservatieve in de periode daarvoor. En waarbij de zwarte bevolking dacht van, kijk, we zijn geen slaven meer. We zijn grondwettelijk beschermd. We hebben in de jaren 60 ook juridische bescherming gekregen via de Civil Rights Act en de Voting Rights Act. En nu eisen we ook ons daadwerkelijke gelijke positie op in de Amerikaanse maatschappij. Aan de ene kant kreeg je vervolgens als reactie de Tea Party, maar ook de Black Lives Matter beweging was eigenlijk een signaal van de zwarte deel van de bevolking. Wij pikken het eigenlijk niet meer hoe wij worden behandeld in deze maatschappij. En
Black Lives Matter is volgens jou dus als het ware de linkse variant van de Tea Party.
Zo zou ik het niet helemaal willen stellen. Het was een beweging die zei van, luister, we zijn juridisch gelijk, maar niet daadwerkelijk gelijk. We krijgen nog steeds niet de gelijke kansen, we worden nog steeds niet gelijk behandeld. En Het symbool daarvan, die ongelijke behandeling, is natuurlijk de mate waarin zwarte mannen met name door politie wordt behandeld in Amerika. Dat is een beetje de epidemie waarop men inhaakte en zei van, en nu willen wij onze daadwerkelijke gelijke plek in de maatschappij.
En het is natuurlijk ook iets cultureels, want Black Lives Matter zei ook, wij eisen ook ons deel in de geschiedenis op. Dat verhaal, dat moet anders verteld gaan worden dan wij het op school geleerd hebben.
Ja, absoluut, absoluut. De rol van niet alleen van hoe slavernij was, maar ook hoe na slavernij eigenlijk de zwarte Amerikaan mede Amerika heeft opgebouwd. Daar willen we erkenning voor. Dat mag dus ook niet worden uit de geschiedenisboeken worden gehaald. En wat zie je nou? In heel veel conservatieve staten probeert men juist dat soort zaken allemaal uit de geschiedenisboeken te halen. Juist omdat de mensen van kleur hun gelijke positie eisen en ook krijgen. Dan heb ik het over politiek, economisch. En daar verzet men zich enorm tegen. En Donald Trump heeft een beweging ingezet die dat soort dingen allemaal, die gelijke positie eigenlijk wil voorkomen, dan wel wil terugdraaien. En dat zien we, dat is eigenlijk dus een herhaling uit de geschiedenis. Maar zoals ik volgens mij in het boek ook wel heb gezegd, het is bijna onvermijdelijk dat ook deze poging gaat mislukken. Want de demografische ontwikkelingen zijn immers zo dat het witte deel van de bevolking binnenkort een minderheid is in Amerika.
Wat heel, heel belangrijk is dus, dat je bij die verkiezingen, ook ik ga maar even naar Super Tuesday, heel erg kijkt wat er in die staten waar die voorverkiezingen zijn gebeurt met bijvoorbeeld zulke dingen als de verkiezing van de school boards. De schoolbesturen, de raden van toezicht op het onderwijs in de staat Oklahoma. Maar ook bijvoorbeeld referenda over het curriculum van de maatschappijleerlessen, de geschiedenislessen, de biologielessen. Wat mag je wel en niet vertellen over ras en over seks en wat al niet. Het hele lentekriebelsgedoe in Nederland komt uit Amerika.
Hier komt dus het begrip woke ook om de hoek kijken.
Dus al het hele woke verhaal. En dat wordt dus, is dus onderdeel van precies wat Kennis hier zo knap formuleert. Dat heeft zijn wortels dus heel diep in de 18e en 19e eeuwse cultuur van Amerika als experiment op de wereldkaart. Van equality. En wat is dan equality? Is equality dat de blanke meerderheid, als het ware de anderen paternalistisch behandeld, wel goed behandeld, maar je moet wel je mond houden. En dat is dus, ook toen Johnson dus, die enorme hervorming in de jaren 60 na Kennedy, erdoor drukte, juist als zuiderling, als Texaan, hebben heel veel mensen later gemerkt van, dat was prachtig en de man verdient een standbeeld, maar dat krijgt hij natuurlijk niet vanwege Vietnam. Maar die formele gelijkheid, die formele rechten zijn nog niet hetzelfde. Hè? Want dan kwam dat verhaal, ja, maar er moet wel law and order zijn. Ze moeten zich wel netjes gedragen. Ze moeten wel met twee woorden spreken.
Kenneth, jij noemt dat in je boek de grote Amerikaanse paradox. Aan de ene kant die historische belofte van gelijkheid, waar in het historische verhaal alles op gebouwd is in Amerika. En tegelijkertijd het feit dat eerst in het kiesrecht, maar later toen ze kiesrecht kregen in de praktijk toch vaak ook nog mensen die arm waren, vrouwen, mensen die niet wit waren, ja, toch die rechten niet optimaal konden genieten.
Nee, en dat komt eigenlijk omdat die belofte die gedaan werd in de onafhankelijkheidsverklaring, zoals ik zeg, in het boek inderdaad een valse belofte was. Eigenlijk meende die het helemaal niet. Of, er is een andere interpretatie ook nog, je kan zeggen van ja, iedereen is wel gelijk zoals de onafhankelijkheidsverklaring zegt, maar de founders dachten gewoon, de framers dachten gewoon, maar vrouwen, mensen van kleur, de oorspronkelijke Amerikanen, de Indianen, die kunnen eigenlijk niet zo goed. Daar moeten wij voor zorgen.
Hè. Dus die founders zaten eigenlijk, zou je nu zeggen, in hun eigen bubbel.
Die zaten in hun eigen bubbel en dachten dat mensen allemaal buiten die bubbel eigenlijk niet mee konden doen om het land, om dit mooie nieuwe land te gaan besturen. En dus,
die hadden dan ook John Locke niet gelezen. Die hadden de grote Franse filosofen niet gelezen. Het was een typisch verlichtingsgebeuren. De verlichting bij ons in de 18e eeuw. De patriotten, de Franse revolutie en dergelijke, was Goethe en Schiller. Dat was allemaal verschrikkelijk elitair. Dat waren mensen die hadden gestudeerd, die spraken hun talen. Hoeveel mensen deden dat in 1770? Bijna niemand. Dus het was een eliteproject van ruimdenkenden. Wij zeggen dan nu liberaal denkende mensen. Maar ik zeg altijd, de liberalen van toen waren uitermate elitair. Zoals we ook hier in Nederland zagen, dat Thorbecke in feite het kiesrecht ging inperken. Zodat alleen de verdienstelijke Nederlanders, mannen uiteraard, mochten stemmen. Dat zit dus ook in die Declaration of Independence. Men heeft daar later, begrijpelijk, ook in de Constitution van 1787, is men dat gaan oprekken van dat Jefferson met all men are created equal. Dat dat een soort boodschap was voor de hele wereld. Nou, valt wel mee.
Want zelfs ze konden zich niet voorstellen dat in ieder geval het verlichte deel, het zogenaamd verlichte deel van de Amerikaanse elite, ook zij konden zich niet voorstellen dat zij als slavernij beëindigd zou worden, dat ze met deze mensen zouden kunnen samenleven. Met andere woorden, het kwam een hele praktische vraag. 1. Onze economie is gebouwd op slavernij. En 2. Wat als we de slaven tot slaafgemaakte bevrijden? Wat moeten we dan met ze? Want samenleven met ze, dat kon toch niet?
Kenneth, vertel eens hoe de volkomen terecht, als een halve heilige vereerde Abraham Lincoln, wat hij dacht voordat die Civil War begon, wat hij eigenlijk dacht over hoe gaan we dat vraagstuk van de slavernij oplossen. Dat was tamelijk bruut.
Nou, Lincoln was eigenlijk zoals veel mensen in die tijd nog steeds niet van overtuigd dat ze met de bevrijde slaven zouden kunnen samenleven. Wilde eigenlijk ook niet slavernij afschaffen in eerste instantie. Alleen de verspreiding daarvan door Amerika heen tegenhouden. Wilde eigenlijk als praktisch, als militaire maatregel op een gegeven moment de slaven wel bevrijden. Alle boeken zeggen ook wel dat Lincoln echt wel op een gegeven moment dat morele idee had dat inderdaad slavernij is slecht en het moet niet. Want en zo hadden de mensen van de onafhankelijkheidsverklaring het ook niet bedoeld. Maar als we de slaven bevrijden, wat moeten we dan? De American Colonization Society was al een aantal jaren bezig en hadden het idee, als wij nou een kolonie in Afrika maken waar we ze heen kunnen verschepen.
Ze komen er tenslotte ook vandaan, was het idee.
Ze komen er vandaan, ze kunnen zich kracht die aarde, wit en zwart, ze kan toch nooit met elkaar samenleven, want ze zijn inferieur, werd er dan gezegd. Zelfs Lincoln dacht dat. En dus die was ook in principe ook voor het repatriëren, zullen we het misschien maar zeggen, van de voormalige slaven terug naar Afrika.
En onthoud, ook hier weer, ik wijs nog weer op die 18e eeuwse wortels. Hè, met dus dat welmenende, ruimdenkende, maar zeer paternalistische. Men dacht dat de slaven uit Alabama en uit Georgia en wat dan niet, dat die dus onze lieve Heer zouden danken en gospelzingend op die schepen zouden stappen, want dan konden ze terug naar Afrika, want daar kwamen ze vandaan. Het idee dat die mensen zich daar thuis zouden voelen, ja, die dus als slaaf hadden gewoond in North Carolina, South Carolina, die hadden geen idee van Ghana of Ivoorkust of Nigeria. Maar dat was een typische projectie van, ik zal maar zeggen, de blanke gestudeerden, om maar heel onaardig te zeggen, die natuurlijk nooit een zwarte hadden gesproken. Die projecteren op hen, nou, dat zijn Afrikanen en die zijn heel blij als ze daar weer in het oerwoud mogen wonen. Dat was de realiteit.
President John F. Kennedy die zei op een bepaald moment, we are a nation of immigrants. Maar dat is natuurlijk iets wat je op hele verschillende manieren kunt interpreteren.
Nou, kijk, hij had wel gelijk, alleen
Kennedy's in elk
geval. Hij was zelf er ook heel sceptisch over. Over hoe immigranten in zijn tijd al werden behandeld. Want als men er had, we are a nation of immigrants. Dat was een uitspraak over, dat waren Europese immigranten die in de 18e eeuw en begin 19e eeuw naar Amerika kwamen. Over die immigranten had het. Want immigranten werden door de rest van de Amerikaanse geschiedenis eigenlijk ook vreselijk behandeld. De Ieren, inderdaad, de great-grandfather van John F. Kennedy, P.J. Kennedy, kwam in 1848 naar Amerika toe.
In Boston kwam hij aan?
In Boston kwam hij aan na de Ierse aardappeloogstmislukkingen.
Ja, de enorme hongersnood.
Daar zo. Die werden, en ik noem dat met een moeilijk Nederlands woord dat misschien niet eens bestaat, werden geracialiseerd. Ieren waren niet echt wit, waren ook inferieur. Nou,
en ze waren in een belangrijke mate katholiek.
En ze waren katholiek en dan ben je als per definitie niet te vertrouwen, want dan krijg je instructies uit Rome. Hetzelfde lot was beschoren de Italianen bijvoorbeeld in het begin van de 19e eeuw.
Ook die werden, katholiek.
Die werden katholiek, maar die werden ook gezien als niet wit en dus inferieur aan de witte man.
En al helemaal alsof ze Sicilië kwamen.
Ja, ik las in je boek ook dat soms ook tegen nieuwe groepen migranten in Amerika werd gezegd in die tijd, oké, jullie mogen hier binnenkomen, maar jullie gaan toch wel naar het westen. Hè? Jullie gaan daar maar iets opzetten. Want dan hebben we hier geen last van je. Dat was impliciet het idee erbij.
Nou, precies inderdaad. De Ieren, de Ierse katholieken, die bleven inderdaad hangen. Omdat ze arm waren, weinig vaardigheden hadden. Die bleven inderdaad hangen in New England. Terwijl bijvoorbeeld de Duitse immigranten, die gingen wel naar het westen. En die deden eigenlijk wat de oorspronkelijke immigranten in Amerika deden. Namelijk hard werken, een boerderij opzetten in het westen waar alle land beschikbaar was. Dus dat waren zogenaamd de goede immigranten.
Want de Duitse immigranten, daar was een hele belangrijke groep die tussen zeg maar 1848 en 1855 kwam. Dat waren allemaal gestudeerden, ondernemende, intellectuele Duitsers die vanwege het mislukken van de revolutie van 1848 zeiden, ik ga naar een land waar wel vrijheid is en wel democratie is. En het zijn dus de Duitsers van de staat Illinois en nog een aantal staten die dus de belangrijkste adviseurs en ondersteuners waren van Abraham Lincoln bij het oprichten van de Republikeinse Partij tegen dus de Democratische Partij die door het zuiden en dus de slavenhouders werd gedomineerd. Want die Duitse Republikeinen waren zeg maar de zeer progressieve types die dus op zo'n grondwet en die vrijheid, omdat het mislukt was in Duitsland, heel serieus namen. Hmm. En die trokken dus inderdaad naar het westen en begonnen daar hun eigen universiteiten en wat al niet. Hetzelfde geldt voor de Zweden, de Noren, die ook allemaal bijvoorbeeld daar in Minnesota en in North Dakota terechtkwamen. Want daar is het ook heel koud, net als in Scandinavië. En begonnen daar dus boerderijen zoals ze gewend waren in Scandinavië. Dus
met andere woorden, PG, even samenvatten. Er zijn dus hele verschillende soorten migranten, ook in de beginjaren al.
Het is voor altijd in Amerika, zijn die verschillende bevolkingsgroepen hun herkomst en hun verhaal. Denk aan de Nederlanders in Pella, in Iowa en in Michigan. Die hebben hun eigen oorsprongverhaal als Amerikaan. Er is dus niet één migrantensamenleving in Amerika. Er is ook niet één oorsprongverhaal in Amerika.
Maar denk bijvoorbeeld ook, hè, want ik hoorde inderdaad, we hebben het nu over de Oostkust en we hebben het over de Midwest, maar als je het hebt over het Westen en het Zuidwesten, dan hebben we daar natuurlijk de Mexicanen, die daar al waren trouwens, voordat die delen van Amerika bij Amerika kwamen. En we hadden natuurlijk de Chinezen, die aan het eind van de 19e eeuw, ja, er kwamen er toch wel heel veel en dat was natuurlijk wel een heel ander ras. En die hadden wel heel andere rare gewoontes. Die werden ook bijna als een voormalige slaaf behandeld.
En
uitgesloten. Die mochten op een gegeven moment ook niet meer binnenkomen.
Die Japanners die dus naar die westkust kwamen, die waren vaak, net als die Duitsers, hoger opgeleid, goed georganiseerd. En werden dus in dat opzicht gewaardeerd, totdat het natuurlijk 1941 was.
Ja. Dus eigenlijk het verhaal van immigratie in Amerika is, inderdaad, Amerika is een nation of immigrants. Maar dan hebben we het over de Noordwest-Europese immigranten in Amerika. En alle immigranten die uit de andere delen van de wereld kwamen, die moesten eigenlijk gedurende de geschiedenis vechten voor hun plek in de maatschappij. En voordat ze tot vol werden aangezien.
Een van de meest drastische maatregelen uit het recente verleden is toen Donald Trump aantrad. Een van zijn eerste maatregelen was een migratiestop voor moslims.
Inderdaad, het geeft wel aan inderdaad dat immigratie natuurlijk een enorme hot topic in deze verkiezingen ook. Hij zegt ook van, ik wil de grootste deportatieoperatie uitvoeren in de geschiedenis. Een van de recente grote massadeportaties is uit 1954, Operation Wetback, waarbij 80.000 Mexicaanse immigranten, maar ook eigenlijk Mexicaans-Amerikaanse burgers, zijn uitgezet. En dat heeft Donald Trump op dit voor ogen. En inderdaad, de Muslim Travel Ban was inderdaad een eerste poging op de eerste dag zo ongeveer van Trumps presidentschap om inderdaad immigratie, maar ook de zogenaamde angst voor moslims, voor de islam, maar dus ook ter bescherming van de eigen christelijke cultuur, omdat inderdaad al die immigratie, al die invloeden terug te draaien.
En ook die Muslim Travel Ban is helemaal niet iets nieuws, want er is nog een groep die eigenlijk als immigranten aan de ene kant gewaardeerd werd, want daar zaten vaak hele slimme mensen bij, maar ook heel veel armen uit Polen en uit Rusland, die in feite ook niet als blanken werden beschouwd. En dat zijn de Joden. En met name de Oost-Europese Joden. Daarvan werd gezegd, ja, dat is toch een ander ras.
Ja.
Dat is het idee dat de Joden niet een geloof is en een traditie en families, maar dat het een ras is, dat speelde daar een hele belangrijke rol. We hebben het onder andere gehad toen over de jeugd van Golda Meir, die vanuit Kiev in Milwaukee uiteindelijk belandde. En je zag ook hoe zij als jonge vrouw actief werd in het mobiliseren en ook het omhoog tillen van de Joodse bevolking daar in Milwaukee en elders ook in Amerika door onderwijs en dat soort dingen. Dat werd gewaardeerd, maar universiteiten in Amerika hebben heel lang Joodse studenten informeel gezegd van nou, meer dan 10% willen we op Harvard niet hebben. Want uiteindelijk zijn ze toch niet zoals wij. Dus die Muslim Travel Ban, die bouwt voort op hele, zeg maar, oude, diepe motieven in het kijken naar migranten. Ook migranten, of ze katholiek zijn, of Joods, en dan nu moslim. Maar dat is heel oud, zit dat in de geschiedenis.
Het is geen toeval dat Donald Trump een aantal jaren geleden zei van, als het gaat over immigratie, waarom komen ze niet allemaal uit landen zoals Noorwegen? Want dat is het beeld wat men heeft van de quote-unquote goede immigranten die Amerika kan hebben. Omdat het beeld wat dit deel van Amerika heeft van Amerika is dat het blank is, van Noordwest-Europese afkomst, protestants, en dat andere immigranten, andere delen van de bevolking, ja, eigenlijk ondergeschikt zijn. Amerika is wit, blank en protestant.
En self-reliant. Heel belangrijk, ook een immigrant komt in Amerika to make America great and made himself great. En een immigrant die, hè, als een verschoppeling uit Kiev komt, of als slaaf, ja, uit Afrika is gekomen, die gaan hun handje ophouden, die zijn zielig, die zijn niet ondernemend. Hè, daar moeten wij dus als ijverige Amerikanen, hè, moeten er ook nog voor ze gaan betalen. Dat zit er heel duidelijk in.
PG en ik praten met Kenneth Manusama. We hadden het er eerder in dit gesprek over. Barack Obama werd gekozen. En dat maakte een heleboel, laten we zeggen, traditionele, vaak witte Amerikanen, ja, toch een beetje nerveus van wat gebeurt hier nou. In jouw boek geef je een heleboel voorbeelden van Amerika is dan weliswaar het land van de gelijkheid en de vrijheid. Maar met name als het gaat om het kiezen van kandidaten, zijn er toch heel vaak drempels opgeworpen om bepaalde groepen van de Amerikaanse bevolking toch wat minder snel naar de stembus te laten gaan. Of precies, wat minder effectief te laten stemmen.
Dus het ongemak wat men had toen de voormalige slaven konden gaan stemmen, als er nieuwe immigranten binnenkwamen, dat uitte zich inderdaad in het opwerpen van drempels voor het stemmen. Dan denk ik bijvoorbeeld aan met name de zogenaamde schrijf- en leestesten. Al daar de discretie van degene die achter het bureau zat, bij het stembureau, moesten mensen hele stukken van de grondwet kunnen opnoemen. En ook uitleggen waarom. Of ze moesten bijvoorbeeld eerst een soort bepaald van belasting betalen en een poll tax betalen. In de primaries, als we het toch over de voorverkiezingen hebben, heel lang, tot voor de Tweede Wereldoorlog, waren er gewoon all-white primaries. Waar in de voorverkiezingen niet blanke mensen niet mee mochten doen. En het Hoge Rechtshof moest eraan aan te pas komen om te zeggen van dat niet meer mocht.
Dus dan zouden witte Amerikanen kunnen bepalen wie de kandidaat wordt. En dan kunnen uiteindelijk zwarten of andere mensen van kleur daar wel voor gaan stemmen. Maar die hebben dan niet meer de uitgebreide keuze die ze misschien zelf hadden willen maken.
Eén, ze stemmen minder omdat het moeilijk wordt gemaakt. Of ze zitten bijvoorbeeld in de gemanipuleerde kiesdistricten, het welbefaamde gerrymandering, waardoor hun stem eigenlijk verwaterd wordt.
Ja, dat is dat je een kiesdistrict zo maakt, de grenzen zo trekt op de kaart,
ja,
dat daar net voldoende mensen van een bepaalde groep in zitten, zodat die bijna altijd als meerderheid de keuze hebben.
Zoals dat in Nederland in de 19e eeuw dus ook heel veel voorkwam. Gerrymandering kwam bijvoorbeeld in Brabant ook heel veel voor. En wat we met Koen Brummer bespraken over bijvoorbeeld de ontwikkeling van de Nederlandse kieswet, de Takkianen en de anti-Takkianen. Nou, de mensen die zeiden van nee, je moet laten zien dat je kan lezen en schrijven. En dan wisten ze dat dus al die Ieren in de eerste 20 jaar bijna niet konden stemmen. Want dat was in Ierland niet. Nou, dat waren dus Takkianen. Ja. En mensen die zeiden nee, dat soort eisen mag je niet stellen. Dat waren de anti-Takkianen. Dit is dus niet alleen maar een soort Amerikaanse kwaaiigheid en slechtheid. Ik neem het even voor Amerika op. Dit was gewoon in het Nederlands van de 19e eeuw.
Maar
idem dito.
In het boek van Kenneth lees ik dat die dingen niet allemaal zijn afgeschaft. Naar de letter misschien wel, maar niet naar de geest. Maar die gerrymandering, dat is nog steeds aan de orde van de dag. En je hebt het dan over cracking en packing, wat is dat?
Er zijn inderdaad bepaalde manieren om gerrymandering te doen. Je kan zeggen van, als je een zwarte gemeenschap hebt, is de vraag van hoe ga je ze verdelen over de verschillende kiesdistricten, of zorg je ervoor dat je de grenzen zo trekt dat ze allemaal in één district zit.
Dus dan komt er tenminste één zwarte kandidaat die komt misschien één uit het zuiden van
maar
Chicago.
Maar dat is dan disproportioneel als je kijkt naar de gehele bevolking, hoeveel zwarte kandidaten, of in ieder geval zwarte districten, er zouden moeten zijn. Of je inderdaad, wat ik zeg, je crackt de zwarte gemeenschap. Je zegt van nou, we splitten ze op in x aantal delen en we zetten ze in een district waar andere bevolkingsgroepen, met name de witte bevolkingsgroep, domineert. En die zullen dus altijd voor hun kandidaat kiezen. De veronderstelling is namelijk dat de zwarte kiezer voor de Democratische Partij zal stemmen. Dat gaat tegenwoordig steeds minder op, maar het is nog steeds wel in algemene lijn nog wel het geval. En dus is gerrymandering nog steeds wel een belangrijk instrument waarvan het Hooggerechtshof heeft gezegd van dat mag niet onder de Civil Rights Act. Maar het Hooggerechtshof heeft ook gezegd partisan gerrymandering mag wel, racial gerrymandering mag niet. Dus als een lokale staat, een lokale parlement zegt van nou, we tekenen onze kiesdistricten op deze manier op en we doen dat vanwege partijvoordeel, dan mag dat wel volgens het Hooggerechtshof. Maar als er enige intentie is om dat te doen langs raciale lijnen, dan mag het weer niet.
Maar
wacht, die twee
even
overlappen elkaar dus enorm.
Wacht even, als je dus een partij hebt die al jaren aan de macht is in een bepaalde staat, dan mag die dus volgens het Hooggerechtshof de kiesdistricten nog voordeliger inkleuren, zodat die macht voor heel lang geramd zit.
De grondwet zegt daar niks over, dus dan mag het. Dat is eigenlijk het hele simpele
zoals dus
verhaal.
De Democrats doen in New York.
Democrats doen dat in New York. Er is dus heel veel gedoe over allerlei districtkaarten, omdat we net weer een volkstelling hebben gehad. Eén keer in de 10 jaar moet er een volkstelling worden gehouden, en op basis van die volkstelling worden vervolgens weer de districten opnieuw opgetekend. Dus het hele gerrymandering verhaal is nu weer enorm actueel. Hooggerechtshof heeft zich daar ook weer over moeten uitspreken. En inderdaad, de Democraten zijn hier ook schuldig aan, maar eerlijkheid gebied wel te zeggen, de Republikeinen doen dat voornamelijk eigenlijk sinds Nixon langs raciale lijnen, omdat ze op die manier nog hun voordeel proberen te behalen. En de Republikeinen zijn dan altijd oververtegenwoordigd in de federale instituties in Amerika.
En bij veel voorverkiezingen geldt de regel the winner takes all. Dat betekent dat alle gedelegeerden naar de conventie dus voor die winnende kandidaat zijn. Ook als het bijvoorbeeld de verhouding 60-40 was.
Als het gaat om de voorverkiezingen is het bij de Republikeinen zeker het geval. Er zijn veel meer staten voor Democraten waar het wel een soort proportionele vertegenwoordiging is. Met andere woorden, in een voorverkiezing kan bijvoorbeeld Biden, als hij 60% van de stemmen haalt, haalt hij 60% van de delegates. En de andere 40% gaan naar andere kandidaten. Maar vooral de Republikeinen die zeggen van in onze voorverkiezingen doen we winner takes all. Dus als je al een zwarte kiezer bent die binnen de Republikeinse Partij wil stemmen, dan ga je nog steeds het onderspit delven.
Je weet nog, Jaap, dat toen Obama president wilde worden, hij het moest opnemen tegen Hillary Clinton. En dat de vrienden van Obama, Hillary Clinton, zeiden, she's a fucking vampire. Want bij elke voorverkiezing, dan had Obama gewonnen. 53% van de stemmen en dan Hillary 40. En dan de keer erop won zij toch weer en dan won hij weer. Maar doordat zij dus altijd toch weer 40% van die delegates kreeg, bleef zij dus achter hem aan stijgen en stijgen. En hij steeg, maar zij zat hem altijd op de hielen. En ze dachten, we hebben er nu eindelijk verslagen. En ze zeiden, het is net een vampier. En je doet een staak door haar hart en vervolgens stijgt ze weer op.
En over Hillary Clinton gesproken, toen Donald Trump werd gekozen tot president, had Hillary Clinton de popular vote. Dat wil zeggen dat als je gewoon alle individuele stemmen op een rijtje zet en dat optelt, had zij meer Amerikanen achter zich dan Trump. Maar door het systeem van het Electoral College met de kiesmannen werd hij het toch. Dat is natuurlijk ook vanuit Nederland gezien een raar idee.
Ja, als iemand het voor elkaar krijgt om de popular vote te verliezen en toch president te worden, ja, het geeft aan dat dat is eigenlijk ook de stelling in mijn boek, dat minderheidsbestuur altijd om de hoek ligt. Ik had al gezegd dat in het congres de Republikeinen al heel vaak disproportioneel vertegenwoordigd zijn. Eigenlijk een minderheid in Amerika vertegenwoordigen, maar soms wel gewoon domineren in het congres. Nou, hetzelfde geldt bij het presidentschap. Dat betekent inderdaad dat Met name doordat elke staat twee zetels heeft in de Senaat, dat een stemmer in Wyoming zoveel meer macht heeft eigenlijk dan een stemmer in California of New York. Nou, en die staten, een staat als Wyoming of een andere dunbevolkte staat, Alabama, die worden gedomineerd door conservatieven, maar hebben disproportioneel veel macht.
En dat lijkt dus heel erg op het Nederlandse kiesstelsel in de 19e eeuw, waarbij dus die kiesdistricten van de Tweede Kamer ook zo disproportioneel waren verdeeld. Ja. En dus mensen op het platteland in Friesland, als daar hun stem was zoals in Wyoming, veel meer waard dan de stemmen van Amsterdam.
En in de Amerikaanse context is het wel altijd goed te onthouden dat juist het feit dat in de Senaat elke staat twee zetels heeft, ook een erfenis is van het slavernijverleden. Om ervoor te zorgen dat de kleinere staten, die vaak ook slaafhoudende staten waren, niet het onderspit zouden delven tegen de grote staten, die noordelijke staten die veel, nou ja, zullen we maar zeggen, verlichter waren als het gaat om slavernij en eerder geneigd waren.
Een veel grotere bevolking hadden.
Want nou ja, oorspronkelijk was het natuurlijk ook, als men ging kijken naar hoe groot is de bevolking in een staat, werden in de zuidelijke staten ook de slaven geteld als 3/5 van een mens. Dus de slaven mochten zelf niet stemmen, maar ze werden wel meegeteld voor 3/5 in de bevolkingsaantallen. En op basis van die bevolkingsaantallen kreeg een staat dan een x-aantal zetels. Dus er zitten een aantal compromissen in het Amerikaanse staatsrecht. Dat zijn directe erfenissen van het slavernijverleden. En die werken tot op de dag van vandaag door en bijna voor dezelfde reden.
En erfenis van wat ik noemde dat 18e eeuwse verlichtingsdenken. Dat alleen verdienstelijke burgers mochten stemmen. En een verdienstelijk burger in het zuiden, als die dus slaven had, die zei dan, ik heb dus een grote verantwoordelijkheid in de samenleving. Ik moet voor die mensen zorgen. Dus die paternalistische kant die erachter zat. Dus die slaven, die moet je wel bij mij meetellen. Dan accepteer ik dat ze niet als een volwaardig burger meetellen. He, zoals het boertje even naast mijn boerderij of de onderwijzer in het dorp. Maar 3/5. Die paternalistische kant zit dus ook in die gedachte dat elke staat twee senatoren moet hebben, omdat dus de verdienstelijke, verstandige burgers, mannen uiteraard, in elke staat, ook als die staat klein was, twee verstandige mensen voor het landsbestuur moest kunnen afvaardigen naar Washington. En dan het huis, dat waren dan kiesdistricten op basis van de bevolkingsomvang.
En het vereiste van verdiensten en het vereiste van competentie eigenlijk, dat is pas echt helemaal losgelaten met het 19e amendement, toen vrouwen eindelijk ook mochten stemmen. Want voorheen was het inderdaad aan het begin witte mannen met bezit. En toen mochten de arme witte mensen ook. Toen mochten immigranten, toen mochten de voormalig tot slaven gemaakte. En toen mochten vervolgens vrouwen ook gaan stemmen. En toen pas was eigenlijk als het ware de cirkel rond als het gaat om wie heeft er stemrecht. Maar de discussie tegenwoordig gaat nog steeds over eigenlijk wie is er Amerikaan. Dat is een belangrijke discussie.
Kenneth, ik hoorde jou net zeggen dat de Republikeinen in feite al heel lang een minderheid zijn in de Verenigde Staten. Zou dat betekenen dat als het kiessysteem toch meer een evenredig karakter zou hebben, of in ieder geval een karakter zou hebben waarin alle bevolkingsgroepen in gelijke mate kans hebben om hun stem te laten gelden, dat die Republikeinen er al heel lang niet meer aan te pas zouden komen?
Klopt. Er zijn ook na de verkiezingen van 2016, maar zelfs ook na 2020, gingen er stemmen op om dat Electoral College, om dat kiescollege op te heffen, omdat het disproportioneel veel macht gaf aan kleinere staten, aan conservatieve staten. One person, one vote geldt eigenlijk niet in Amerika. Want we zien inderdaad uit de absolute cijfers dat als er een echte one person, one vote systeem zou zijn, dat wat we nu de Republikeinse Partij heet, altijd het onderspit zou delven. En dat is natuurlijk ook precies de reden waarom de Republikeinen op dit moment er zo aan vasthouden en waarom allerlei stemonderdrukkingsmaatregelen de afgelopen 10 jaar eigenlijk alleen maar in hevigheid zijn toegenomen, omdat men ziet dat de bevolking verandert, steeds minder op de Republikeinse Partij wil gaan stemmen. Dus hoe ga je alsnog je macht behouden? Door allerlei stemmanipulatie, gerrymandering, mensen uit registratieboeken schrijven, stemlokalen sluiten. Hebben we gezien ook zeker na 2020 dat er gewoon veel minder stemlokalen beschikbaar was in hele doelgerichte buurten. Dat soort maatregelen, open en bloot, worden nu genomen uit een soort wanhoop, omdat ze weten, als we dat niet doen, dan gaan we uiteindelijk in het jaar 2050 helemaal altijd het onderspit delven.
En wat je hier dus ziet, ook met dat Electoral College, is dat er dus in Amerika geen nationale verkiezingen zijn. De presidentsverkiezing, ik zeg het elke 4 jaar weer, dus ik doe het nu weer, is geen nationale verkiezingen. Het zijn 50 verkiezingen in 50 verschillende staten. En het gaat om de uitslag in die staat. Want de winner takes all in al die 50 staten, die krijgt die 3 stemmen van Wyoming, dan wel die, wat is het, 57 of zoiets van California. En dat zijn dus in feite lokale verkiezingen.
En zoals ik eigenlijk stel in het boek, de belangrijkste structurele kwetsbaarheid is eigenlijk heel saai. Is namelijk het element in het Amerikaanse staatsrecht, in de grondwet. Gewoon dat de lokale staten zelf bepalen hoe hun stemrecht in elkaar zit, ook voor nationale verkiezingen. Dus vandaar dat het 1 hoofdstuk heet Think National, Act Local.
Hallo, ik ben Claudia de Breij. Ik ben een vaste luisteraar van Betrouwbare Bronnen. En daarom ben ik ook vriend van de show geworden. Sindsdien is mijn leven aanzienlijk verbeterd. Dus wil jij dat ook? En wil je Jaap en PG echt helpen met het maken van nog meer zulke goede afleveringen? Ga dan nu naar vriendvandeshow.nl/bb. Doe het niet straks, doe het nu.
Laten we naar het huidige politieke moment in Amerika gaan. We hebben al eerder, PG, een aflevering gehad over Joe Biden en zijn waarschuwing dat de ziel van Amerika in gevaar is. En helemaal als Donald Trump weer terug zou keren. En in zijn verkiezingsspotjes gaat hij daarop verder.
I've made the preservation of American democracy the central issue of my presidency. I believe in free and fair elections. And the right to vote fairly and have your vote counted. There's something dangerous happening in America. There's an extremist movement that does not share the basic beliefs in our democracy. All of us are being asked right now, what will we do to maintain our democracy? History's watching. The world is watching. And most important, our children and grandchildren will hold us responsible. The Vice President and I have supported voting rights since day one of this administration. And I ask every American to join me in this cause. America is still a place of possibilities, where the power resides with we, the people. That's our soul. We are the United States of America. There is nothing beyond our capacity, and we act together. I'm Joe Biden, and I approve this message.
In 2016 werd Trump natuurlijk gekozen, en dat was zelfs tot zijn eigen verbazing. Hij was eigenlijk helemaal niet goed voorbereid om president te worden. Het was ook heel moeilijk om sleutelposten in te vullen. Er waren zelfs topambtenaren na 2 jaar nog niet benoemd toen hij aan de macht was. Dat is nu anders. Hè? Hij heeft nu wel degelijk plannen.
Ja, en hele verontrustende plannen. Er zijn verschillende rapporten al door verschillende instituties al. Waarbij, ik noem er eentje, dat is de Authoritarian Playbook. En die geeft eigenlijk aan op welke manieren de Republikeinen, de conservatieven, dus die opmars van gelijkheid willen stuiten. Omdat dit eigenlijk hun laatste mogelijkheid is.
Er smeult zelfs een idee in bepaalde Republikeinse kringen over een Red Caesar. We moeten eigenlijk een soort van dictator aan de macht hebben. Ja.
En als je ziet wat voor plannen er allemaal al gepubliceerd zijn, die allemaal iedereen gewoon kan vinden online, dan hebben we het over het gewoon je onderzoeken en vervolgen van je politieke opponenten. Het gebruik van de krijgsmacht om demonstraties en allerlei onrusten in democratische steden met name de kop in te drukken. We hebben het over hoe je via met de bureaucratie eigenlijk bijvoorbeeld bedrijven als een Disney Company kan gaan straffen voor hun opstelling in de cultuuroorlog.
En natuurlijk heel simpel wat elke president moet doen bij zijn aantreden, dat is het saneren in personele zin van de bureaucratie in Washington. Trump had in 2016 gewoon niets voorbereid. Ja. En dus kwamen er wel mensen van de Republikeinse Partij of via senatoren. Lindsey Graham had vrienden, Ted Cruz had vrienden. Ja. En die werden dan op posten benoemd, maar die mensen gingen vaak na een jaar gillend weg. Ja. Maar nu zijn ze waarschijnlijk bezig, veel geordender, als het ware zeggen, wij moeten voor dat ministerie 100 mensen voor dat hebben. En voor bij die uitvoeringsorganisatie van de sociale zekerheid moeten we daar 50 voor hebben. Ja. En dat was dus in 2016 niet gedaan. En in 2020 in feite ook niet. Nee.
Maar voor 2024, dan daag ik de luisteraar uit om in te voeren op internet Project 2025. waarin wordt gezegd van we zijn nu al mensen aan het verzamelen. En het zijn er al zo'n 20.000, een lijst van 20.000 mensen die we gaan inzetten in de ambtenarij. Nadat we een andere term, Schedule F hebben ingevoerd. Namelijk dat heel veel posten politieke benoemingen zijn en ambtenaren eigenlijk zomaar kunnen worden ontslagen. Maar en vervolgens deze 20.000 mensen allemaal kunnen worden geïnstalleerd en dus een persoonlijke loyaliteit krijgen aan de figuur Donald Trump.
Maar, nog een keer, hou de nuance vast, dit is normaal. Dit hebben voorgaande presidenten ook gedaan. Die hebben de top van hun ministeries, de belangrijkste adviesorganen. Die zijn een heleboel, ook, en dat is helemaal niet erg, want dat is het systeem daar, politieke benoemingen. En natuurlijk zijn er ook niet partijgebonden civil servants, ambtenaren.
Maar dit gaat verder.
Maar dit gaat veel verder.
Dit gaat veel verder.
Maar het mag dus wel, zal ik maar zeggen.
Nee, want wat er aan vooraf moet gaan is dat via een executive order de president zegt van deze en deze posten zijn vanaf nu een at will firing. En die kunnen op elk moment worden ontslagen en vervolgens worden daar de mensen in geïnstalleerd. Het gaat dus verder dan de bijna officiële politieke benoemingen. Het gaat echt dat er een bepaalde laag van de ambtenarij bij de discretie van de president kan worden ontslagen.
Dus hun status als civil servant wordt via executive order gewijzigd.
Ja.
Waarna men dan dus een ander type benoemingsbeleid kan gaan voeren.
Die posten worden dan vervolgens gevuld met die lijst van 20.000 mensen die van tevoren van top tot teen zijn onderzocht op hun loyaliteit op Donald Trump. Om inderdaad te verzekeren dat zodra zij een plekje innemen in de ambtenarij, dat ze inderdaad precies zullen doen wat Donald Trump wil. Want we hebben natuurlijk ook gezien dat de ambtenarij een belangrijk obstakel is geweest voor Donald Trump en voor elke president om ervoor te zorgen dat beleid binnen bepaalde grenzen bleef zoals het inderdaad hoort. Men klaagt vaak over ambtenarij, al zijn er een vijfde kolonne bijna die het beleid van een regering wil tegenhouden. Maar tegelijkertijd hebben ze een hele belangrijke functie daarin. En Donald Trump heeft dat geïdentificeerd als van oké, dat obstakel moet ik dus weghalen als een van de vele maatregelen.
En je moet dit denk ik koppelen aan wat Donald Trump zelf heeft gezegd in een speech in Claremont, New Hampshire, in november van afgelopen jaar. Daar zei hij: "We pledge to you that we will root out the communists, Marxists, fascists and the radical left thugs that live like vermin, ongedierte, within the confines of our country, that lie and steal and cheat on elections, and will do anything possibly, legally or illegally, to destroy America and to destroy the American dream."
Geen woord te veel, denk ik. Ongedierte natuurlijk heeft een echo vanuit een andere verleden ook nog.
Waarbij, jaren 30.
Jaren 30. Europa. Inclusief een andere uitspraak, namelijk dat immigranten are poisoning the blood of our country. Ze vergiftigden het bloed van ons land.
Ook hier weer, ik ga weer de nuance proberen te brengen. Je mag deze twee dingen niet op één lijn zetten. Want de aanval op de migranten als gevaar van buiten is een heel ander verhaal dan het verhaal van de deep state. Er zijn allemaal linkse woke ambtenaren die de wil van het volk als het ware ondermijnen. En de wil van het volk is natuurlijk Donald Trump. Dus je moet die dingen niet als daarop ene denken. Wat veel interessanter is. In 16 werd hij president en had in feite geen plannen. Want hij zou helemaal geen president worden. En we weten dat Melania in tranen is uitgebarsten. Toen haar duidelijk was dat ze first lady zou worden. Want ze had het idee alleen al. Nou, in 2020 was Trump ook door de coronapandemie natuurlijk zo van letterlijk en figuurlijk van de weg af dat hij eigenlijk helemaal geen plannen had. Nu zou hij dus wel plannen hebben. Maar waarom horen we daar nooit iets van? Want het enige wat hij doet in die rallies is in feite herhalen van wat hij in 2015 en 2016 zei. Het wordt net niet gezegd Hillary lock her up en dat iedereen lock her up gaat roepen. Maar verder is het allemaal precies hetzelfde.
Nou ja, maar het verschil, PG, is ook dat citaat van net, dat hij nu blijkbaar ook de methode heeft om het uit te voeren.
And they say, always trying to demean, well, MAGA really represents 48% of the Republican Party. No, it represents 96% and maybe 100%. We're getting rid of the Romneys of the world. We want to get Romneys and those out. We're all involved in a great political movement, the greatest such movement ever in the history of our country. I mean, there's never been a movement like this, not even close.
Niet alleen de retoriek is veel extremer geworden. Zijn beweging om hem heen is natuurlijk ook extremer geworden. Die heeft hij inderdaad persoonlijk aan zich gebonden. En het zijn die krachten, die groepen in bepaalde denktanks die MAGA zijn geworden, zullen we maar zeggen. Neem bijvoorbeeld de Heritage Foundation. Die dit soort plannen allemaal ontwikkelen. En ik zou bijna zeggen buiten Trump om. En want Trump is eigenlijk alleen maar voor hun een figuur die zij kunnen gebruiken om die agenda die zij hebben uit te voeren. Met de plannen die bijvoorbeeld in Project 2025, Agenda 47 staan. En het is inderdaad de grote vraag, waarom horen we daar niet meer over? Zelfs binnen de Amerikaanse media zeker. Dat laat ik aan de Amerikaanse media zelf. Maar ik vermoed dat het iets met kijkcijfers te maken heeft. Al zijn er wel groepen die proberen te waarschuwen. Donald Trump is niet alleen in zijn retoriek heel antidemocratisch, antirechtsstatelijk, maar ook mogelijk in daad. Als je kijkt naar de plannen die er gewoon zijn, de mensen waarmee hij zich omringt.
Ja, hier komt dus om de hoek kijken wat jij noemt in jouw boek het F-word. Net werd natuurlijk ook al naar de jaren 30 in feite verwezen. De retoriek van Adolf Hitler. Nou, kun je toch ook zeggen, ja, heel veel dingen die hij roept en zelfs al dingen die hij ook al gedaan heeft en die misschien zou doen als hij de middelen echt heeft, die zou je in de hoek van het fascisme kunnen zetten. Maar echt fascisme, daar heb je natuurlijk troepen voor nodig, zou je kunnen zeggen. En zijn die er wel?
En wat je voor het fascisme nodig hebt, is een doorwrochte filosofie, een ideologie. En die is er volstrekt niet. Bij MAGA en bij Trump. Trump roept maar wat. En het wordt ook alleen, zoals jij ook zegt, het wordt alleen maar steeds extremer. Zijn verering van Xi. Want Xi ziet eruit als een echte leider. Hollywood roept hij dan. In Hollywood hebben ze niemand die er zo uitziet als een echte leider als Xi. Nou, dan de love letters van Kim Jong-un. Dan natuurlijk Putin is a great guy. Maar het heeft geen substantie. En dat had het in 2016 ook al niet.
De substantie wordt eigenlijk gevormd door beeld van Amerika en van Amerikanen wat men dreigt te verliezen. Dat is de ideologie. En als we alle zaken die we bij elkaar nemen, die we hebben genoemd in deze uitzending, massadeportaties, Project 2025, de retoriek van de jaren 30,
de border,
de grens, de focus op immigratie en als we weten hoe immigranten zijn behandeld in de geschiedenis van Amerika, dan kan je het in moderne, kan je tegenwoordig wel het F-woord wat mij betreft gebruiken. Alleen, we moeten niet denken dat Donald Trump hier de grote mastermind is. Dat maakt het juist nog enger, namelijk dat er een beweging achter zit. 2016 zat er niet achter, 2020 eigenlijk ook niet. Maar nu heeft men beseft, wacht even, we hebben nog één kans om ons Amerika te behouden, dan wel terug te krijgen. Dat Amerika wat eigenlijk nooit heeft bestaan. Ja, daarom noem ik het ook de democratie van het Wilde Westen. Ze hebben een plaatje van Amerika wat stamt van de westernfilms uit de jaren 40 en 50 met John Wayne in de hoofdrol. Dat Amerika heeft nooit bestaan, maar daar willen ze heen. En daartoe hebben ze zich nu georganiseerd. Donald Trump is daarmee hun avatar, om het in de moderne term ook te zeggen. En dat is het gevaar voor 2024.
En Donald Trump zegt, ik wil het linkse tuig aanpakken. Het echte tuig hebben we natuurlijk gezien op 6 januari bij Capitol Hill.
Nou, ik denk dat een inspirator, misschien een grote leider van zo'n beweging, dat je misschien ook wel tuig zou mogen noemen. Maar we hebben inderdaad op 6 januari 2021 gezien waar het allemaal toe kan leiden als ze hun zin niet krijgen. En dan keer 100 en door het hele land heen.
Dat en toch is dit ook weer zo 19e eeuws als maar kan. Want je had natuurlijk in de 19e eeuw het zogenaamde nativisme. En die zei dus, ja, we hebben nu ons mooie Amerika. Dat is een democratie, dat is een republiek. Daarin mogen wij hebben wij het voor het zeggen. We hebben geen koningen. Geweldig. Dus al die mensen die dus uit Ierland komen, die katholieken die dus van de paus afhankelijk zijn, en Joden uit Polen en zo. Ja, als we die hier gaan krijgen, ja, die gaan dus dan een beetje Europa spelen. Die gaan dan zich wel, die zijn geen democraten, ze kunnen niet lezen en schrijven, ze ruiken anders, ze eten anders, ook dat soort dingen. Dus de nativisme van de 19e eeuw.
En die mensen noemden zich dus natives, terwijl wij tegenwoordig zeggen de Native Americans zijn de oorspronkelijke bewoners. Ja, voordat de Europeanen kwamen.
Zij hebben de naam Native Americans toen toegeëigend. En dan kom ik weer bij dat plaatje wat de Amerikanen van zichzelf hebben. De Native Americans zijn de white Anglo-Saxon men, met name. Terwijl dat in de werkelijkheid nooit echt heeft bestaan. Ik noem het laatste hoofdstuk ook Make America John Wayne Again. Het is een eind 19e eeuws beeld met die nuance, namelijk dat de witte man daar heerst, iedereen self-reliant is, de sociale en raciale hiërarchie heel duidelijk is, dat iedereen gelovig is en dat de federale overheid ver weg is. Nou, dat heeft in het Wilde Westen, zoals het geportretteerd is in de mooie films, heeft dat nooit bestaan. Het leven in het Wilde Westen was allemaal veel zwaarder, was veel diverser. Federale overheid en alle rijke grote grondbezitters en de bedrijven hadden een veel grotere vinger in de pap. Terwijl degenen die self-reliant moesten zijn, eigenlijk heel arm waren en moesten ploeteren. Dus het beeld wat men heeft, waar men quote-unquote naar terug wil, heeft nooit bestaan. Maar het is wel, in jouw woorden PG, hun ideologie.
En het interessante is dus dat Trump heeft in de Obama-jaren die onderstroom uit de 19e eeuw, van dat nativisme, vanuit zichzelf en door Steve Bannon en dat soort mensen, als geherdefinieerd in 21e eeuwse termen, waardoor dus dingen waarvan wij zeggen dat heeft toch niks met elkaar te maken, ineens dat je denkt, ja, ze hebben wel met elkaar te maken.
On my first day back in the Oval Office, I will terminate every open borders policy of the Biden administration. Stop the invasion. This is an invasion. This is like a military invasion. We'll stop the invasion on our southern border and begin the largest domestic deportation operation in American history. I will immediately restore and expand the Trump travel ban on entry from terror-plagued countries, which was a big thing. You know, we had no terror during my administration.
De Muslim ban, we gaan een muur bouwen, wat natuurlijk een bijna bijbels, ja, middeleeuws idee is. De Chinese keizers bouwden een muur, die hielp ook niet. Dan die focus op immigratie, dan China bad. Dus die dubbele houding dan van China. China is geweldig, Xi is geweldig.
There's nobody in Hollywood that can play the role of President Xi. The look, the strength, the voice. It's good to have a good relationship with Putin and Xi and all these people. They have lots of nuclear weapons. En Kim Jong-un had a good relationship with. He's a tough, smart guy.
Woke, dat is een gevaar. Want die denken anders. Die willen inclusie en wij willen juist niet inclusie. Dus al die dingen waarvan we denken dat zijn separate, rare discussies, zijn, als je het herkent uit het nativisme van de 19e eeuw, helemaal geen separate discussies. Die zijn allemaal één discussie.
En ik zou eigenlijk ook willen zeggen dat dat nativisme niet zozeer opgerakeld is door Donald Trump, maar dat het gestaag aan de oppervlakte is gekomen en gebleven sinds die eind 19e eeuw. Het is er altijd geweest, het is altijd opgeborreld. Denk aan de John Birch Society in de jaren 50, maar denk ook aan Nixon. Ronald Reagan is eigenlijk degene die met het plaatje van John Wayne openlijk naar buiten kwam.
Ja, hij was John Wayne, hij had die film zelf gespeeld, daarom was hij ook zo geloofwaardig.
John Wayne was een grote vriend van Ronald Reagan. De MAGA movement heeft elementen van al die groepen en het gaat allemaal telkens om hetzelfde beeld wat men heeft van Amerika en van Amerikanen.
Over Ronald Reagan gesproken, als je nu terugkijkt vanuit Europa naar die periode, dan was dat eigenlijk nog een presidentschap waarin de samenwerking met de wereld, ook binnen de NAVO en met de Europese Unie, belangrijk was. Donald Trump die zegt, ik wil me steeds minder met de rest van de wereld bemoeien en in Europa zoeken ze het maar zelf uit, zeker als ze niet genoeg voor defensie betalen. Je zou kunnen zeggen, zijn vorige presidentschap viel het nog mee, want er kwamen nog steeds meer Amerikaanse soldaten naar Europa. Oekraïne werd gesteund. Hij bemoeide zich ook met het Midden-Oosten. Kun je je afvragen hoeveel dat betekende, maar hij deed het wel. Israël met andere landen laten samenwerken. Zou dat nu wel eens heel anders kunnen gaan?
Een van de slogans van Donald Trump, die hij natuurlijk ook weer heeft gekopieerd, is America First. America First komt uit de jaren 20, uit de jaren 30. En we zien altijd al, als het gaat om het buitenlands beleid van Amerika, een soort isolationistische trend. En we zitten nu weer in de America First, als het gaat om het buitenlands beleid, in een isolationistische moment, als het ware. En dat America First is niet alleen maar isolationisme, maar is ook dat nativisme waar we het eerder over hadden. Maar nogmaals, in deze tijd van Trump is het weer extreem. En kunnen we erop rekenen dat Donald Trump, als hij weer verkozen wordt, inderdaad zegt van, hij heeft het al trouwens letterlijk gezegd, als de Russen jullie aanvallen, dan kom ik je niet helpen. Sterker nog, Russen, doe je best. Ik moedig jullie aan om Europa aan te vallen.
Maar ook hier is Donald Trump consequent. Want hij zegt in feite hetzelfde over Taiwan. Zijn verering voor Xi, en die is zo geweldig, dat wordt in Taiwan heel goed begrepen als denk dus maar niet dat als Xi Jinping Taiwan militair en anderszins economisch isoleert, dat de Verenigde Staten dan met de zesde vloot komt opvaren. Nee. Dat gaan ze echt niet doen. Dan gaat hij een deal sluiten. He, zoals je ook zegt, van ik kan in 24 uur tussen Poetin en Zelensky een deal sluiten. Want wie kan er nou deal sluiten? Donald Trump, the art of the deal. He. Hij is er geweldig in.
Voor Donald Trump is en voor de MAGA-movement en America First Movement, als je het hebt over het willen beschermen van het beeld van Amerika wat ze hebben, dan is het inderdaad de enige mogelijkheid. In Nederland zouden we zeggen je terug te trekken achter de dijken, het bouwen van die muur. Wat natuurlijk enorm onrealistisch is, maar dat beeld houden ze de mensen wel voor in Amerika. En die zien van ja, wat hebben wij te maken met Europa? Wat hebben wij te maken met die Russen? Waarom moeten wij daar onze levens voor opofferen? Voor al die rare mensen daar, terwijl we zelf genoeg problemen hebben. En we eigenlijk gewoon ons Amerika willen behouden zoals wij denken dat het zou moeten zijn.
En ook een belangrijk punt, dat heel veel Amerikanen zeggen, ja, die mensen daar in Taiwan en die mensen daar in Europa, die zijn allemaal hartstikke rijk. Dat was vroeger dat Amerika het grote rijke land was en gul kon zijn. Hè? Dat of het nou onder Roosevelt was of onder Reagan. Hè? We gaan jullie beschermen, we komen voor jullie op. Jullie zijn arme sloebers. Nou, die zeggen, kijk eens naar die EU. Dat zijn geen arme sloebers. Nee. Ze hebben het veel beter dan wij. Ze hebben daar gezondheidszorg waardoor ze niet failliet gaan. Ja, dus ze horen natuurlijk ook dingen. En ook zo in Aziatische landen. Zo'n Taiwan is natuurlijk een zeer bloeiende economie. Een democratisch land bovendien geworden. Dus daar is ook zoiets van. Waarom zouden wij dat nog moeten doen? Ja. Waarom moeten wij voor die mensen opkomen?
Sommige Republikeinen denken dan ook dat Donald Trump zich ferm op zal stellen tegen China. En impliciet ook Taiwan zal verdedigen. Nou, ik denk dat de eerste die zegt tegen Xi van doe je best met Taiwan, dan is het Donald Trump wel. Die heeft niet het idee dat hij inderdaad Taiwan zou moeten verdedigen.
Hij heeft over Taiwan gezegd in een interview. Ja, Taiwan verdedigen. Ja, ik snap dat wel, dat ze willen dat wij dat doen. Precies. Maar kijk eens naar de industrie in Taiwan. Al die chipsfabrieken waar zij zo goed in zijn, dat was eerst bij ons. Die hebben ze van ons weggeroofd. Ja. Dus als hij zou horen, Donald Trump, dat ASML in Veldhoven ligt, dan wordt onmiddellijk Nederland uit de NAVO gegooid als het aan hem ligt. Want dan hebben wij ook nog die chipsfabrieken van hem geroofd.
Het hele Trumpisme draait alleen maar om verlies en slachtofferschap. En dat is de reden waarom Trump en de MAGA-movement zeggen van we moeten onszelf beschermen. We moeten ons bij ons moeten niet veranderen, vooral niet veranderen. We moeten Amerika houden zoals Amerika is, anders verliezen we nog veel.
Maar het is een heel angstig beeld dat je America great again moet maken. Betekent dat je zegt America is small. Ja? Het is ook heel ruraal. Het is van mensen in delen van Amerika die leeglopen. He, die dus ook de jongere mensen naar elders zien vertrekken. En die gaan dan naar steden. En woken steden en dat soort dingen. En dat is allemaal wat jij dus noemt verlies.
We zijn aan het einde van het gesprek. Ik las afgelopen weekend in de Wall Street Journal dat de Amerikaanse kiezers steeds positiever denken over de staat van de Amerikaanse economie. Maar dat Biden daar nog niet veel voordeel van lijkt te hebben als je kijkt naar de polls.
De macrocijfers zijn heel goed. Het toekomstbeeld is gunstig, zo zien men dat ook. Alleen op dit moment, vandaag, in de winkel bij het benzinestation, voelt men het nog niet helemaal. Daar komt nog bij dat het niet gaat om de economie in deze verkiezingen. Men roept altijd van, it's the economy, stupid. Ik zou willen stellen dat de economie voor het eerst in heel veel jaren een ondergeschiktere rol speelt, omdat de cultuuroorlog een veel groter plaats inneemt in deze verkiezingen en de strijd om de democratie. En de strijd om, zoals Joe Biden zegt, maar trouwens ook Donald Trump, om the soul of the nation.
Dus als je rechtsconservatief bent in Amerika, dan kun je redeneren, het gaat best wel goed met de economie. Ook met ons persoonlijk gaat het heel goed. Maar we dreigen alles waar we dit land op gebouwd hebben te verliezen.
Ja. En er zal ook de politieke elite, die gaat dan ook niet zitten op de economie. Want daar hebben ze geen goed argument voor. Ze gaan vol inzetten. Laat ik het zo zeggen, de Trumpers. De MAGA gaat vol inzetten op de cultuuroorlog en op grieven, op verlies en dat zelfbeeld wat ze in hun hoofd hebben.
I will be your retribution.
precies.
Dat is misschien wel de meest eerlijke slogan die Trump heeft bedacht.
Kun je die vertalen?
Ik ben jullie wraak. Dat als je daarmee naar de kiezers gaat. En Joe Biden, dat vind ik dus heel interessant dat jij ook dat die cijfers noemde van de economie. Joe Biden komt in feite met een verschrikkelijk ouderwetse Democrat campagne. Van kijk mij eens hoeveel werkgelegenheid er is geweest. Er is nog nooit zo weinig werkloosheid geweest onder de minderheden.
Er is lang zo'n effectieve president in jaren niet geweest. Eigenlijk sinds LBJ en dat is Joe Biden.
Maar dat gaat niet het speerpunt van de campagne zijn. Dat gaat namelijk de anti-democratische krachten die er tegenover staan. January 6 als heel concreet voorbeeld zal weer naar boven worden gehaald. De juridische zaken die rondom Donald Trump zweven, die gaan daar ook aan bijdragen. Allemaal kleine beetjes. Maar de prominente rol van de economie is denk ik niet in deze campagne. Het gaat puur...
Jij zegt eigenlijk dat Biden, als hij dat toch zou doen, in feite dus een te ouderwetse campagne zou voeren.
Maar ik weet ook zeker dat Biden dat niet gaat doen. Want hij heeft in 2020 en in 2022 gewonnen op basis van een anti-Trump en pro-democratie argument. En ook bijvoorbeeld een pro-abortus argument. De economie slaat niet aan. Daarvoor is het land veel te gepolariseerd. Ondanks het feit dat mensen het goed hebben in Amerika economisch gezien. Want daar gaat het dit jaar niet over. Dit jaar is een jaar als nooit tevoren. En dus allerlei wetmatigheden die gelden denk ik niet. Daarom moeten we ook denk ik ook veel meer aandacht besteden aan al die andere zaken.
Dus fuck de economie, het gaat over de ziel van Amerika.
Het gaat echt over de ziel van Amerika. Het gaat over de Amerikaanse democratie.
It's the values, stupid.
Kenneth Manusama, mogen wij jou hartelijk danken voor dit gesprek. Wil je meer horen van Kenneth? Lees dan Democratie van het Wilde Westen, Recht, Racisme en Religie. Een democratie onder druk, uitgegeven door Bot Uitgevers. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 405. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show. Wil jij ons ook helpen met een donatie? Ga dan naar vriendvandeshow.nl/bb. En uitgeverij Bot stelt een aantal exemplaren van het boek van Kenneth beschikbaar. Wil je daarvoor in aanmerking komen? Dan krijg je als vriend van de show daarover een bericht. Of je kunt het lezen op de site. Maar alleen als je vriend bent, dan kun je het lezen.
Word dus vriend, mensen.
En op de avond van Super Tuesday spreekt Kenneth in de Rode Hoed in samenwerking met het John Adams Instituut over zijn boek De Rode Hoed in Amsterdam. En er zijn nog kaartjes te bestellen. De link daarvoor die staat in de beschrijving van deze aflevering. De bijeenkomst is trouwens in het Engels. En Kenneth zelf maakt ook een podcast samen met David de Bruin. Die heet Amerikaanse Toestanden en die kun je overal vinden.
Absoluut.
En wat Betrouwbare Bronnen betreft, tot volgende keer.
Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Janssen in samenwerking met dag-en-nacht.nl.